Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de laatste vergadering van 2012 van de commissie Ruimte. Nee, er staat geen kerstpakket voor u klaar aan het einde van deze vergadering. Ik stel vast dat het quorum aanwezig is. Wij hebben één afmelding en dat is de afmelding van mevrouw Te Velde. Dan gaan we verder. Ik kijk altijd naar jou en dan gaan we verder naar de volgende agendapunt. Dat is agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Kunnen wij aan de hand van deze agenda vergadering vanavond, dan stellen we hem bij deze, op deze manier vast. Ja, dank u wel. Dan komen we bij agendapunt 3. En dat is de inventarisatie van de spreekrecht burgers. Er is één inspreker die zich gemeld heeft. Dat is de heer Hofmans namens de dorpsraad. Meneer Hofmans, welkom. Ik ga u straks bij agendapunt 6 het woord geven. Het gaat over de geurvisie. Ik kom straks bij u terug. Dan gaan we verder met agendapunt 4. Ter advisering aan de raad. Het voorstel tot verlenging van de looptijd van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Kuik. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder wethouder Stoffels. En ik begin aan de kant van het CDA. Wie mag ik daarvoor het woord geven? CDA niet. VVD niet. PLC. De heer Sirou.
Dank u wel. Akkoord met het voorstel. We hadden nog wel een aanleiding van een vraag aan de wethouder. We hebben dat ook al even aan de orde gehad bij de algemene beschouwingen. Het is zo dat sprake is geweest in Kuik, in de Grote Straat, de Kouwenberg. Van behoorlijke overlast bij hevige regenval. En daar wordt op geantwoord dat daarin voorzien wordt. Maar ik begrijp dat eigenlijk de oplossing, de structurele oplossing, zit in het ontkoppelen van het rioolstelsel. Maar dat laat natuurlijk nog even op zich wachten. Dus dan. Ik zie de wethouder. Ik wil daar graag nog een reactie op hebben. Dank u wel.
Dank u wel. ABC, de heer Van Boekel, gaat de gang.
In dit voorstel wordt voorgesteld om het vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan met 2 jaar te verlengen. In deze 2 jaar kan de samenwerking met Mil en Gravige vorm krijgen, zodat er dan een gezamenlijk plan uitgevoerd kan worden. Met dit voorstel kunnen we akkoord gaan, maar we hebben wel enkele opmerkingen en die zijn misschien wel, hebben zijdelings met dit agendapunt te maken. En ik wil wel buiten de orde van dit agendapunt, maar toch, ik wil het toch even vernoemen. Namelijk in het bestuursakkoord water is afgesproken dat er grote besparingen zijn te behalen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met de waterschappen. Hierin wordt ook waterschap A en Maas aangehaald. Volgens ABC is besparen minder geld uitgeven. Dus dat betekent niet heffingen flink verhogen wat er bij het waterschap A en Maas gebeurt. Bij het regionaal milieubedrijf is de afvalverwerking ondergebracht wat goed gebeurt. En zij hebben er ook voor gezorgd dat dit goedkoper is geworden. Wij vragen ons af wat er bij het RMB kan of dit ook niet bij het waterschap kan. Tot zover.
Dank u wel. Fractie van D66, de heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. We gaan akkoord met het voorstel. We hebben meer een interessevraag. Er wordt gesproken over een besparing van 320 miljoen, landelijk gesproken dan, neem ik aan. Wij vroegen ons af of dit nou een streven is of dat het een keiharde afspraak is tussen gemeentes en de Rijksoverheid.
Dank u wel. GroenLinks niet. PvdA. Meneer Zandegani, gaat u gaan.
Bedankt. Twee zaken. Ten eerste, in het voorstel geeft u aan dat er op dit moment een aantal ontwikkelingen zijn die de inhoud van het rioleringsplan kunnen beïnvloeden. Kunt u ons vertellen wat deze specifieke ontwikkelingen zijn en op welke wijze zij van invloed zouden kunnen zijn op de inhoud van dit beleidsplan? Ten tweede, zijn deze ontwikkelingen en dus veranderingen in het beleid niet in tegenspraak met uw eerdere bewering in het voorstel, waarbij u meldt dat het rioleringsplan nog steeds actueel is? Hoe verklaart u deze tegenstrijdigheid? Bedankt.
Goed. Wethouder Stoffels, aan u het woord.
Dank u wel. Als er sprake is van wateroverlast, op welke wijze we dat willen bestrijden. Dat is inderdaad ook ontkoppelen, maar het is ook het creëren van meer berging. Dus we gaan enerzijds, dat zit al in ons GRP en dat doen we ook zeker als we riolering moeten vervangen. Kijken we waar we kunnen ontkoppelen. In veel gevallen leggen we er zelfs al een hemelwaterriool naast. Zodat het hemelwater losgekoppeld wordt van het vuile afvalwater. En ons rioolstelsel daarmee niet onnodig belast wordt. Dus ontkoppelen is één speerpunt. Het andere speerpunt is het vergroten van berging. Dus zorgen dat je in je riolering meer capaciteit kunt bergen. Dat is gewoon bestaand beleid. Dus als we mogelijkheden hebben, en zeker als we mogelijkheden hebben om mee te liften met reguliere werken, dan wordt op die manier wat op ingestoken. En ja, als je mij vraagt de termijn waarbinnen dat, zeg maar, dat is natuurlijk, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik kan wel zeggen, het wordt steeds minder. We kunnen steeds beter de regenbuien aan, maar ja, er gaat ook steeds meer regen vallen. Dus het is een beetje moeilijk om daar een tijdslimiet voor aan te geven. Maar er wordt heel hard aan gewerkt, dat mag u van me aannemen. De vraag van ABC, of liever gezegd de opmerking. Ja, dat is eigenlijk toch een opmerking die vooral ook in de regio van het waterschap gemaakt moet worden, denk ik. Zij kunnen dat ook het beste beantwoorden, maar als we het hebben over samenwerking, dan doelt u waarschijnlijk op de waterketen aanpak, waarbij we als gemeente die de riolen in haar beheer heeft en het waterschap die vervolgens het afvalwater in ontvangst neemt, daar zit heel veel samenwerking in. Je werkt samen aan dezelfde afvalwaterketen en het is daarom ook slim om daarin samen op te trekken. Dus de gemeentes samen met het waterschap hebben een projectgroep, een stuurgroep waar ik ook zitting in heb, waar we kijken hoe we door dingen te combineren kunnen besparen op onze rioleringskosten. Is er inderdaad landelijk geroepen dat 320 miljoen als mogelijke besparing zien. Maar het is geen keihard gegeven, dat is een voorzichtige schatting van besparing aan kosten. En ik zou ook nog wel willen zeggen, misschien wel een besparing op meer kosten. Want het rioolstelsel gaat steeds meer investeringen vragen. Maar door een waterketenaanpak kun je dat is ons streven, binnen de perken houden. En hoef je niet verder te stijgen in kosten. Dus het gaat mij nog echt iets te ver om te zeggen dat we 320 miljoen gaan besparen door er minder aan uit te geven, zal vooral gericht zijn op minder meer kosten van ons rioolstelsel. De vraag van de Partij van Arbeid over de ontwikkelingen vind ik een beetje lastig, want dan moet ik. Een van de ontwikkelingen is misschien, ik denk dat daarop gedoeld wordt, het antwoord op de toenemende wateroverlast. Maar goed, ik zeg al, in ons bestaand gemeentelijk rioleringsplan houden we daar al rekening mee. Andere ontwikkeling is dat we moeten voorkomen dat wij door overstorten en dergelijke vuil water overstorten in het open water. Dus daar wordt ook steeds strenger op toegezien. Die eisen die gaan nog steeds strenger worden. Nou, volgens mij heb ik dan toch wel de belangrijkste ontwikkeling geschetst die op rioleringsgebied aan de orde zijn. En natuurlijk het vasthouden van eigen water. Maar dat heeft ook te maken met afkoppelen. Als je ergens een nieuw bouwplan ontwikkelt, dan ben je gehouden om zoveel mogelijk het water, in ieder geval alle mogelijkheden te onderzoeken, om zoveel mogelijk het water op eigen terrein te houden. En pas dan kun je het opvangen en afvoeren. Maar primair geldt opvangen op eigen terrein. Dat zijn ontwikkelingen die ik zo in beeld heb, anders zou ik het echt niet weten. De tweede vraag die u had, zijn de ontwikkelingen niet in tegenspraak met de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan? Nou, ik denk het niet, omdat in het huidige voorliggende gemeentelijk rioleringsplan wordt ook meerdere jaren vooruitgekeken en zijn er een aantal investeringen die wij ook nog moeten doen, blijven doen. Afkoppen loopt een aantal jaren, maar moet ook naar de toekomst blijven volgehouden. En in die zin is het denk ik niet in tegenspraak met de stelling dat in het stuk wordt gesproken over het actualiseren van het gemeentelijk rioleringsplan. Maar ik weet niet of ik er helemaal uw vraag mee beantwoord heb. Voorzitter.
Ja, er werd in het stuk opmerking gemaakt dat dit is nog steeds actueel, als het ware. Maar dan wordt er aangegeven dat er een aantal ontwikkelingen komen die wel invloed hebben op actualiteit van dit stuk. En dan vragen we ons af, wat voor invloed kunnen ze hebben en wat zijn de gevolgen daarvoor voor de, bijvoorbeeld financiën?
Ja, het enige wat ik kan bedenken op dit moment is een aanscherping van normen. Anders zou ik het echt niet weten. Want op zich de belangrijkste ontwikkeling die heb ik geschetst. En ik kan alleen maar bedenken dat er een aanscherping van normen zal plaatsvinden naar de toekomst toe.
Voorzitter.
Interruptie?
Nou, ik dacht dat nog niet echt mijn vraag voldoende was beantwoord. Dus ik heb nog niet echt duidelijk of er nou een opgelegde bezuiniging is vanuit de overheid. Of dat de gemeentes en waterschappen onderling afgesproken hebben van nou, dit gaan wij halen. Die 320 is ons streven. Zo bedoel ik het eigenlijk.
Opgelegd is wel de waterketenaanpak. Dus dat we gezamenlijk de samenwerking moeten kijken hoe dat ze efficiënt mogelijk kunnen organiseren. De 320 miljoen, maar dat is voor mij een inschatting, is geen opgelegd bedrag, maar een bedrag wat door de samenwerkende gemeente als reëel is verondersteld, wat mogelijk aan besparingen te halen is. En voor zover mij bekend is dat niet vanuit de overheid opgelegde bezuiniging.
Goed, dank u wel. Ik kijk voor de tweede termijn de commissie rond. PLC, ABC, niet. De heer Van Hogen nog? Niet. De heer Sendegani nog? PvdA niet. Dan stel ik vast dat het stuk doorgeleid kan worden naar de raad als een A, een B of een C-stuk, een A-stuk. Dank u wel. Dan gaat dit door naar de raad als een A-stuk. Gaan we verder met agendapunt 5. Voorstel inzake evaluatie monitoring van het milieubeleidsplan over de periode 2011-2012. Ook daarvoor is uitgenodigd de wethouder Stoffels. Ik begin aan de kant van de PvdA. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Sendegani, gaat u gaan.
Bedankt. Allereerst onze complimenten voor de opzet van het stuk. En vooral de overzichtelijke monitor milieubeleidsplan. Waarin duidelijk wordt aangegeven wat de ambities en de verwachte resultaten zijn. Dit voorstel laat ook zien dat de gemeente aan de hand van een aantal projecten, wat betreft de duurzaamheid, de hand in eigen boezem steekt. Zoals bij het project Wijkuik Willezon en het gemeentelijk mobiliteitsplan. Toch willen wij hier, ondanks deze positieve opmerkingen, een kanttekening plaatsen. Vooral met betrekking tot het project nummer 6, die van energiebesparingsweken en met name het regionaal zonnepanelenproject. Onze opmerking richt zich vooral op de manier waarop de communicatie plaatsvond. Het is ons opgevallen dat men de communicatie zowel gebrekkig als ondoorzichtig heeft ervaren. Daarom vinden wij dat het beter is om in de toekomst de communicatiecampagne meer in eigen hand te houden of in ieder geval te zorgen dat dat in goed overleg met de betrokkenen gebeurt. Je kunt ook zeggen dat er eerder ook de wijk- en dorpsraden bij betrokken worden, om een voorbeeld te noemen. Maar goed, in het voorstel lezen wij dat er nog meer van dit soort projecten op de rol staan, dus er komen wat ons betreft ook nieuwe kansen. Laat die niet zomaar voorbij gaan en vooral maak er gebruik van, is ons advies. Bedankt.
GroenLinks, de heer Hagemeijer. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij in eerste instantie aan bij de woorden van mijn voorganger. Naar aanleiding van zijn positieve opmerkingen rondom het rapport. Ik zou eigenlijk daar een stukje versterkingen mee willen geven. Zoals je wellicht weet, is er een buitengewone gelukkige coalitie gevormd met een prachtig regeerakkoord. Waar iedereen erg blij om was. En in dat regeerakkoord staan een aantal opmerkelijke zaken waar we ook in het licht van dit rapport ons voordeel mee kunnen doen. Het gaat met name om het feit dat behoorlijk wat vernieuwingen aan zitten te komen waar ruimte voor gegeven wordt. En om er maar eens wat te noemen. Op grond van het regeerakkoord zijn er wat extra mogelijkheden. Denk hierbij aan een programma duurzaam groeien en vernieuwen. Met name energiebesparing krijgt daarin een prioriteit. Besparingsdeal met energiebedrijven, woningcorporaties voor het versnellen van duurzaamheid van bestaande woningen zijn extra mogelijkheden voor. Wellicht bent u ervan op de hoogte en het ondersteunt ook het rapport wat hiervoor ligt, denk ik. De rol van de gemeentes bijvoorbeeld is in de uitvoering van de huidige provinciale regeling, subsidie woningisolatie, wordt groter. Ook daar liggen mogelijkheden om naar te kijken. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt energie een item. Het kabinet zal dit ondersteunen door daar waar mogelijk belemmeringen in de wet en regelgeving weg te nemen. Ook fiscaal zijn er mogelijkheden wat betreft zonne-energie. Het zijn allemaal zaken die lopen en spelen, maar in het akkoord staan een aantal mogelijkheden die mogelijkerwijs dit proces kunnen versnellen. Ook elektrisch vervoer, ook een onderdeel hier in het rapport, biedt mogelijkheden met beheerder energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over laadinfrastructuur en de groei van de elektrische mobiliteit daarmee verder te stimuleren. Daar zijn mogelijkheden voor. De vraag is, hebt u al een beeld van deze mogelijkheden? In Beuningen bijvoorbeeld is men daar ook al aardig mee bezig. Dus het lijkt mij een uitgelezen mogelijkheid om daar gebruik van te maken. Dank u wel.
Dank u. D66. Niet? ABC? Niet? PLC? Well, sorry, neemt u mij niet kwalijk. Meneer Krauwens, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van de eerste evaluatie van dit beleidsplan en zijn tot nu toe tevreden. Algemeen Belang Kuik weet dat het plan nog maar net gestart is en dat pas over enkele jaren echte resultaten zichtbaar worden. En we zullen daar met veel plezier op wachten. Dank u wel.
Dank u wel. PLC, niet VVD. De heer Van den Burgt. Klinkt goed.
Ja, dank u voorzitter. Wij kunnen hier kort over zijn. We hadden hierom gevraagd bij de behandeling van het milieujaarprogramma en we worden dus op onze wenken bediend. De suggestie om dit te integreren komend jaar in het jaarprogramma, wat voor mij natuurlijk ook een wettelijke eis is. Zoals al de voorgangers hebben gezegd, een duidelijk rapport, een duidelijk overzicht van de stand van zaken van de gekozen projecten en de monitor was in ieder geval op de website goed te lezen. Dus wij kunnen instemmen met dit voorstel.
Dank u wel. CDA-fractie. Niet. Dank u wel. Wethouder, aan u het woord.
Ja, het advies van de Partij van de Arbeid neem ik zeker te harte. Anderzijds zullen we ook begrijpen dat die samenwerking die we nu gezocht hebben ook bijdraagt aan het succes van een campagne. Hoe breder je dat kunt wegzetten, hoe meer aandacht het krijgt en ook vaak hoe succesvol het dan kan zijn. Advies wat u zich geeft om eerder dorps- en wijkraden erin te betrekken. We zullen dan kijken voor zover dat al niet gebeurd is, want dat kan ik zo van hieraf ook niet overzien. Maar natuurlijk, dorps- en wijkraden moeten daar zeker ook bij betrokken zijn. En de campagne meer in eigen hand, wat u letterlijk zo zegt, toch even. Wij hebben dat in dit geval uitbesteed voor een deel aan de RMB. Die doet datzelfde in een aantal gemeenten, zoals onder andere ook die met die zonnepanelen. En als gemeente zitten wij in een veel lastiger positie om dat te doen. Het RMB is tenslotte verlengstuk van de gemeente. En maar alleen op het moment dat wij ook inschatten dat een bredere samenwerking ook succesvoller kan zijn. En dat hebben we in die gevallen dat wij het nu in het kader van dat milieubeleidsplan hebben gedaan, ook zeker zo ingeschat dat het succesvoller kan zijn. Maar ik neem uw advies om dorps- en wijkraden te betrekken, zeker te harte. Regeerakkoord. Ik heb ze niet allemaal in beeld, die maatregelen die het kabinet voorstelt, maar dat gaan we wel doen de komende tijd. En zeker waar dat kan aansluiten bij ons milieubeleidsplan en ook daarbuiten, als dat goede zaken zijn, moeten die ook gaan oppakken. En wij moeten onze rol, dat hebben we ook in het milieubeleidsplan zo omschreven, we zijn vooral faciliterend, stimulerend. Als we die daarin nog verder kunnen versterken door ook zaken vanuit het regeerakkoord mee te nemen, moeten we dat doen. Alleen ik heb ze op dit moment nog niet allemaal in beeld. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het binnenkort gaat gebeuren. Dat was het, voorzitter.
Ik kijk de commissie rond. Fractie van de PvdA, wenst u nog het woord in tweede termijn? Niet? Ik heb ook... GroenLinks?
Ik heb ook alle vertrouwen in.
Mooi. D66. ABC nog? Niemand niet? Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de Raad. Mag ik u een voorstel doen als A-stuk? Dan gaat dit door naar de Raad als A-stuk. Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 6. Meneer Hofmans, mag ik u uitnodigen om plaats te nemen? U krijgt de gelegenheid om deze commissie toe te spreken, zowel in de eerste termijn als voor de tweede termijn. Dus ik geef u graag nu als eerste het woord. Gaat u gaan.
Oké. Ja, als het goed is, dan werkt het. Ton Hofmans, Dorpstraat Vianen. En ik wil graag nog wat toelichten op de evaluatie van de geurverordening en het mogelijke onderzoek wat er gaat komen. Ik heb het rapport gelezen, zoals er dat nu voor ligt. En daar heb ik wat kanttekeningen bij. En dat is bijvoorbeeld op bladzijde... Even spieken. Bladzijde 9, er staat in figuur 5... over de situatie in Vianen van 2007, 2009 en 2012. Daarbij ontstaat dan de indruk dat de situatie in Vianen sinds 2007 voor een heel groot deel verbeterd is. Dat kan misschien zo zijn op basis van berekeningen, maar de praktijk in Vianen ervaart dat het precies andersom is. Want tot 2007 hadden wij Fomeva daar zitten met fokzeugen. Die hadden een vrij beperkte belasting op het milieu. Daarna is dat bedrijf overgegaan naar een andere ondernemer en het bedrijf is toen ook nog opgesplitst in Hapsebaan 33 en Hapsebaan 34. Sindsdien zijn eigenlijk ook de problemen voor Vianen enorm toegenomen en is daar ook behoorlijk verzet tegengekomen omdat het behoorlijk ging stinken. Voor de begrippen van wat zit er nou op in de Hapsebaan 33, dat mag je met... in gerust hart een megastal noemen. Er zit een capaciteit, is nog mogelijk, van 11.800 varkens. En als we spreken over megastallen, zoals laatst in de brief aan de Tweede Kamer werd meegedeeld om te kijken of er daar een begrenzing mogelijk is, dan praat men dan over 7.500 tot 10.000 varkens. Terwijl we dus in Vianen, aan de rand van het dorp, met een megastal zitten van bijna 12.000 varkens. Dat is helaas niet het enige, want ook de ondernemer die daar zit, doet niet erg zijn best om het voor de omgeving zo aangenaam mogelijk te houden. Hij is al een keer flink op de vingers getikt omdat hij 2000 varkens meer huisvestte als toen was toegestaan. Op dit moment zijn er luchtfilters, of afgelopen jaar zijn er luchtfilters geplaatst, maar die vallen zo vaak op storing en er wordt er niks aan gedaan. Dat de buurt helemaal gek wordt. Dus dat zijn de problemen eigenlijk voor Vianen. En dat zit dan aan de rand. Vianen, het ligt in een verwevingsgebied. Terwijl meegestellen praten we vaak over loggebieden. Dat zijn specifieke gebieden in het buitengebied. Dus we hebben het nog niet eens over het buitengebied, maar een loggebied in het buitengebied. Terwijl we hier een megastal hebben zitten aan de rand van Vianen. Tweede probleem. Is nummer 34, Hapsebaan 34, die heeft, zoals ik hier in dit stuk lees, nog een uitbreidingsmogelijkheid om nog door te groeien in de toekomst. Nou, dat gaat er dan bij optellen, bij de problemen die we dan al hebben. Verder hebben we nog een potentieel risico op de Graafse Dijk 19. Dat is nu een bedrijf waar we eigenlijk geen last van ondervinden. Daar hoor ik geen klacht over. Maar het kan zomaar zijn dat daar over 3 jaar een andere ondernemer zit die het ook niet zo nauw neemt. En dan zijn de rapen helemaal gaar in Vianen. Als ik kijk naar het staartje op bladzijde 12 van de bedrijven die overlast kunnen veroorzaken in de gemeente Kuik, dan zien we de Hapsebaan met kop en schouders als grootste geurverspreider, of noem het eigenlijk stankverspreider. Dan hebben wij daarnaast ook die Hapsebaan 34 staan en die Graafse Dijk 19, die kan van 55 naar 84.000 odeureenheden groeien. Dus daar zit voor Vianen een behoorlijk risico in. Ik heb begrepen dat uit het evaluatierapport het voorstel wordt gedaan aan de Raad om een nader onderzoek in te gaan stellen, waarbij ook meer gekeken gaat worden naar hoe mensen geur ervaren. Dat lijkt me heel zinvol, want als ik langs een rozenveld fiets en ik ervaar die geur, dan komt me dat aangenaam over. En bij een varkenshouderij is dat helemaal anders. Dus ik vraag de commissie om daar rekening mee te houden. En als het kan, graag in nader onderzoek, waar we als dorpsraad ook onze medewerking aan zullen verlenen als dat gevraagd wordt. Nog een puntje, dat is in Vianen hebben we het bouwplan Beekdal. Daarvan werden de odeureenheden, ik hoop dat ik het goed zeg, op 6 gesteld, terwijl wettelijk 3 voor een kern is vastgesteld. Maar dan zou woningbouw in Beekdal niet mogelijk zijn geworden. Als ik nou dit rapport lees, waarin men op papier zegt van het valt ietsje mee, dan zou ik ook zeggen van als dat zo is in die berekeningen, probeert Beekdal dan nu of in de toekomst ook op die 3 te zetten, zodat toekomstige aanvragen van bedrijven in de toekomst geen extra beslag op Vianen kunnen leggen. Maar dat moet nog even afgewogen worden van dat op dit moment in ieder geval de woningbouw in het Beekdal, dat is nog niet afgerond, dat die daar niet meer in de knal gaan komen. Dat was mijn verhaal over Vianen, iets minder vrolijk als eigenlijk in het rapport is weergegeven.
Dank u wel. U mag uw microfoon uitzetten. Zijn er vragen aan de heer Hofmans? Anders gaan we verder met de eerste termijn. Dan wordt u verwacht de inbreng van meneer Hofmans te betrekken in uw bijdrage. Ik begin bij de fractie van het CDA. Wie mag ik het woord geven? Meneer Hendricks, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet pretenderen deskundig te zijn op dit gebied. Het was al moeilijk genoeg om dit stuk te begrijpen. Maar we hebben wel op hoofdlijn een paar vragen. En daarbij kunnen we gelukkig ook putten uit kennis uit de achterban die we hebben opgedaan. Allereerst, en dat schrijft u ook in de notitie, u heeft het over de effecten van het beleid. Er zijn geen geurgehinderden bijgekomen. Er zijn zelfs minder. En dan hebben we het over beers en haps eigenlijk concreet. Als je het hebt over beers en haps, dan is dat natuurlijk geen direct gevolg van het beleid. Namelijk wijzigingen van feitelijke situaties. In onze optiek is het, de emissie niet meer geworden. Maar om nou te zeggen dat het minder is geworden als gevolg van het beleid, dat haal ik er niet uit volgens mij. Misschien kunt u daar even op reageren. Want dat brengt ons ook op het tweede punt. En dan wordt het toch wel technisch, maar er is volgens ons, zijn er aanscherpingen al voor de uitstoot van ammoniak. Daar zijn al speciale eisen voor luchtwassers bijgekomen. Als we dan naar het worst case scenario kijken, wat u berekent, of waar u het over heeft, dan stoelt dat op de traditionele stalsystemen volgens ons. En daar gaat u niet uit van de reductie die al verplicht is vanaf 2013, die volgens onze informatie al 30% minder uitstoot toelaat. Dus de vraag is even hoe realistisch uw doorrekening van dat worst case scenario is. Misschien kunt u daar ook op reageren. Dan hebben we nog wat kleine punten en dan sluit ook een beetje aan bij wat de insprekers juist melden. Allereerst eventjes die achtergrondbelasting. Ik heb echt ontzettend veel moeite om dat te begrijpen. U gaat van 6 naar 10. Wat betekent dat nou precies? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Tweede vraag is dit geen onderwerp wat wij met de gemeente Mil en Graven samen zouden moeten doen of in ieder geval in hoge mate zouden moeten afstemmen? Naar de toekomst toe heeft u het over een onderzoek, dan heeft u het ook over een inspraak, de rol van partijen uit het veld. U wilt die inspraak geven. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we van tevoren die inspraak heel erg goed definiëren, conform de nota burgerparticipatie, om daar geen verkeerde verwachtingen te wekken wat daarvan die partijen wordt gevraagd. Laatste vraag gaat over dat onderzoek. Mijn vraag is eventjes gewoon puur technisch uit welke post of welk krediet betaalt u dat? De kosten zijn nog niet duidelijk, maar is dat uw bevoegdheid of is dat nog een bevoegdheid van de Raad? Want ik weet niet precies wat daar onder ligt aan dekking. Ja, en dan ben ik toch wel heel erg benieuwd naar wat uw reacties op de vragen die de inspreker heeft gesteld. Als je inderdaad kijkt naar het schema, dan springt hij er met kop en schouders bovenuit. En voor een deel zal het altijd interpretatie zijn. Maar luchtwassers die uitvallen, uitbreidingsmogelijkheden, ja. Wat is uw visie daarop en op welke manier heeft u daar in het onderzoek bij stilgestaan? Dat zijn in eerste instantie onze vragen, voorzitter.
Duidelijk. VVD, de heer Van den Burg, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad, zoals mijn voorganger zei, een redelijk technisch verhaal. Wat ons betreft hadden we dan ook moeten beginnen met een themabijeenkomst, waarin dit verhaal wordt uitgelegd en niet andersom zoals nu wordt voorgesteld. We kunnen ons natuurlijk voorstellen dat er in maart een tweede themabijeenkomst wordt, waar ik vanuit ga dat dan de resultaten van het onderzoek, als we daartoe besluiten, worden gepresenteerd. Maar een themabijeenkomst in januari lijkt wat mosterd na de maaltijd, na deze besluitvorming. Goed, wat betreft de inspreker, ja, die heeft het natuurlijk over specifieke bedrijven. En ja, dat valt natuurlijk altijd wat weg in beleid. Bij beleid wordt natuurlijk gewoon uitgegaan van dat elk bedrijf zich houdt aan de normen, aan de voorschriften. En als ze daar niet aan voldoen, dan wordt daar gewoon op gehandhaafd. Dus een beetje bezijdens dit geurbeleid. Toch een beetje eenzelfde vraag die het CDA ook heeft gesteld op bladzijde 14... wordt gesteld van, er zijn op zich veel verbeteringen, maar is dat dan inderdaad een gevolg van dit geurbeleid of gewoon vanwege het feit dat een aantal bedrijven zijn verplaatst vanwege de RBL? In principe kunnen we ook wel instemmen met het nader onderzoek. In de derde bullet heb je het alleen over het aanpassen van de streefwaarden in het buitengebied. En de vraag even wat daar precies mee wordt bedoeld, want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het geurbeleid zo ver moet gaan dat wij ook burgers die in het buitengebied gaan wonen willen beschermen. Graag daar een toelichting op. Voor zover.
Dank u wel. Fractie van PLC, de heer Graat. Gaat u gang. U mag nog een keer drukken.
Ja. Dank u wel, voorzitter. PLC die wil op het RBL... RBL is de geurnorm sterk verminderd door afvraag van twee boerderijen. Kan de wethouder ook garanderen dat dit in de toekomst blijft met bedrijven op het RBL met categorie 4 en 5? Dan de tweede vraag, hoe is het gesteld met de geurnorm van compostbedrijf Ten Oude? En ten derde, hoe vaak is er controle op de luchtwassers? In eerste termijn.
Dank u wel. De heer Krauwers, ABC. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de evaluatie en de monitoring van het geurbeleid. En algemeen belangkijk, die kan zich in principe wel vinden met de conclusies. We vinden het wel jammer van die rekenfout die gemaakt is met het bedrijf aan de Kalkhofseweg. Dat is het beruchte bedrijf wat de voorzitter van Vianen ook noemde. Ten aanzien van dit bedrijf zijn we gewoon van mening dat er zo nodig zwaar op handhaving ingezet dient te worden. De conclusie in het rapport dat een herziening van het geurbeleid noodzakelijk is, die delen wij. Wel is onze zorg dat deze herziening niet mag leiden tot beperkingen van bedrijven die op de goede plek zitten en die nu nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben en die ook wensen te gebruiken. Tot zover.
U noemt Kalkhofseweg. Ik denk dat u... Het zou een nieuwe kunnen zijn.
Mijn fout.
Dat ging over de Hapsma. Goed. Fractie van D66, de heer Barten.
Dank u wel, voorzitter. Als D66 zetten wij in op beleid en pakken het onderwerp dus bij de kop aan. We hebben hier te maken met een lastig onderwerp. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp, want het betreft namelijk de bescherming van burgers in hun woon- en leefklimaat. En dit geldt niet alleen voor de burgers die naar het buitengebied willen verhuizen, maar ook voor de mensen die er al meer dan 30 of 40 jaar wonen. Tevens willen wij als KUIK ons promoten op recreatief gebied. Wij waarderen in deze dan ook het voorstel om initiatief te nemen tot een nader onderzoek. Onduidelijk is voor ons wat er precies onderzocht gaat worden en daarom zouden wij van de wethouder graag een toelichting willen hebben. U hebt verder goed in kaart gebracht dat er nog een aanzienlijke uitbreidingspotentie is voor de intensieve veehouderij. We hebben veel technische vragen, circa 15, en daarom stellen we voor deze zoveel mogelijk schriftelijk af te handelen. Bij deze dan ook het verzoek om de beantwoording ruim voor de raadsvergadering van 17-12 te realiseren en onze voorkeur uitgaat naar uiterlijk week 49. Verder hebben we nog enkele vragen die we graag mondeling behandeld zouden willen zien. En een van de vragen is zojuist eigenlijk al aangekaart. En dat was: welke harde financiële middelen heeft u op dit moment ter beschikking om een nader kwalitatief goed onderzoek te verrichten? Een ander punt is: door experts is op pagina 16 geconcludeerd dat het woon- en leefklimaat onvoldoende wordt gewaarborgd. Ik wil de wethouder in deze dan ook vragen waar het op gebaseerd is. En indien dit gebaseerd is op bijlage 7 uit de wet geur en uit de wet geurhinder, pagina 11 en de GGD-rapporten, dan sluit het advies van de experts in ieder geval aan bij dit punt. De volgende vraag die we aan de wethouder hebben is van: kunt u aangeven wat dat betekent als dit advies verwerkt zou worden in de achtergrondnormen als weergegeven in de tabellen op pagina 4 van dit beleidsdocument? Dan heb ik nog een vraag en die betreft het volgende punt. Wij zouden graag inzicht willen ontvangen in de extreme in het hele gebied. Dus een overzicht van woonadressen die geconfronteerd worden met een te hoge geurbelasting. En om u niet al te veel, met veel werk op te zadelen, stellen wij in dit geval voor om, dan gaan we uit van 10 odeur cumulatief. En het laatste punt wat ik graag hier een antwoord op zou willen hebben is: de geurcontouren worden berekend middels een programma V-Stax. Deze zouden wij dan ook graag ontvangen. Onder andere rond Hapsebaan 33-34 is er een heel onduidelijk verhaal. Als je van de figerende milieuvergunning uitgaat en je zet die netjes op een rij en je gaat uit van een windrichting van zuidwest op jaarbasis van 50% en beide bedrijven liggen op dezelfde breedtegraad, dan zie je in de waarde hele vreemde uitgangspunten. Dus in deze zouden wij graag een antwoord willen hebben hoe dat kan, dat bedrijven die op dezelfde breedtegraad liggen en waar je middels V-Stax de waarde uitrekent, dat je verschillen krijgt als je die relateert naar de locaties. Dit is een technische vraag, dus die hoeft voor mij betreft ook niet nu beantwoord te worden. Maar als u ons een idee zou kunnen geven, dan zou dat meegenomen zijn. Tot zover de vragen die graag mondeling behandeld zou willen worden. De technische vragen die sturen we u via de griffier toe. Dank u wel voor zover.
Ten aanzien van die technische vragen. We zijn gewend het verslag van deze vergadering gelijk te sturen op het moment dat u ook de raadsagenda ontvangt. En als u daarmee instemt, dan stel ik voor dat wij de technische vragen bij het verslag afdoen. Zodat de collega's ook direct kennis kunnen nemen van de beantwoording van de technische vragen. Kunt u daarmee akkoord gaan?
Daar kan ik mee akkoord gaan.
Prima. Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van GroenLinks, de heer Hagemeijer. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Belangrijkste conclusie van dit rapport is dat de situatie ten opzichte van 2009 licht verbeterd is. Maar dit is naar ons idee vooral te danken aan de verplaatsing, is al eerder gememoreerd, en de uitkoop die er geweest is. Conclusie: het kan dus zijn dat de bestaande situatie niet verbeterd is, nee, sterker nog, wellicht zelfs nog wat verslechterd. Maar als u daar nog iets over zou kunnen zeggen, zou dat heel mooi zijn. Er valt ook nog te vrezen voor de toekomst van bijvoorbeeld Vianen. De inspreker heeft er zojuist ook al over gehad. Immers in tabel 5, het overzicht doorgroeiruimte, valt nogal wat door te groeien. Voorspelt natuurlijk niet veel goeds, want dat moet ongetwijfeld uitstoot geven. U zegt daar op pagina 13, geloof ik, dat dat wel mee zal vallen. En daar had ik ook graag nog even een kort commentaar van u op. Ook in Beers moet men zich zorgen maken ten westen en midden van Beers. U geeft aan dat hier nog veel doorgroeiruimte is en zal per definitie dan ook stank opleveren. Ten noorden van Beers is het plan Domsvoort en ook daar neemt de toename van de geurbelasting toe. Hoe verhoudt zich dat dan met de plannen die daar zijn? Want ik denk dat recreëren in de geur niet altijd even aardig zal zijn. Op pagina 3 geeft u aan dat de reductie. Op pagina geeft u aan een reductie toe te kennen aan bedrijven die voorzien zijn van luchtwassers. Ja, dat is eigenlijk een beetje het paard achter de wagen spannen. In de eerste plaats is bij metingen vastgesteld dat soms de capaciteit, en de inspreker gaf net al enig commentaar op, onvoldoende is, soms zelfs de capaciteit dus onvoldoende is, soms het niet goed functioneert en sterker nog, soms gewoon niet wordt aangezet. Dit is gewoon terug te vinden in rapporten van het RMB, dus ook daar graag even uw commentaar over. Overigens is het natuurlijk zo dat luchtwassers er niet zijn om, die moeten de stank wegnemen, maar die moeten er niet voor zorgen dat er meer beesten komen. Daar is het niet voor bedoeld. Het is bedoeld om de stank weg te nemen en het wordt nu gebruikt om de stallen groter te maken enzovoort. In ieder geval niet het streven van GroenLinks. Minder beesten dus, en zoals nu de luchtwassers dus gebruiken om de stank weg te houden. Samenvattend, voorzitter, zijn we het voorshands niet eens met het gestelde dat we mogen spreken van een verminderde uitstoot. En wellicht dat de wethouder daar straks nog even iets over kan zeggen. Wij zijn voor monitoring en erg voor het onderzoek naar nut en noodzaak van de aanscherping van de normen, indien dit leidt tot afname van de capaciteit. En dan zullen we dat graag ondersteunen. Dank u wel.
PvdA, de heer Poel.
Voorzitter, wat voor ligt is het evaluatie van het geurbeleid met meteen een doorsteek naar de toekomst en dat we naar een worst case scenario willen gaan werken. Laat ik met het laatste beginnen. Dat zal onze, even los van de vraag over de financiën die ook door CDA gesteld is, door ons aangemoedigd worden. En dat komt omdat wij niet gerust zijn op de evaluatie zoals we die hier hebben. De meeste is in feite al gezegd. Als we het hebben over de situatie in Vianen en van daaruit de doorsteek naar de toekomst, en dat geldt ook voor Beers, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Sint Agatha, want daar wordt bijvoorbeeld ook gezegd dat er geen verslechtering is van het toekomstscenario. Nou, ik kan me nog herinneren dat we hier toch nog tot voor kort gesproken hebben over een varkensboer die daar zit en verplaatst moet worden. En daar hebben we de discussie ook nog niet geheel over gevoerd. Dus ik heb toch nogal wat twijfels, moet ik zeggen, rondom deze evaluatie. Het wordt, naar mijn idee, mooier voorgedaan als dat het een werkelijkheid is. En zoals de anderen al gezegd, doordat we een aantal zaken hebben weggekocht, dan wel verplaatst, lijkt het alsof het goed, alsof het verbeterd is. Maar met mijn collega van GroenLinks vraag ik me daadwerkelijk af of dat de realiteit is. Dus in die zin vind ik het in elk geval goed, of vonden wij het goed, dat er een doorsteek wordt gegeven naar de toekomst toe. Nogmaals, omdat dit evaluatieplan, ook Vianen was een goed voorbeeld net, er zijn gewoon fouten gemaakt. En als je dan ook de inspreker hoort, en dat is niet de eerste keer dat wij die geluiden horen van die kant uit, dan zijn hier toch nog een behoorlijk wat vraagtekens te zetten. Dus wil ik vanaf nu, maar ook naar de toekomst toe, toch heel duidelijk hier beter en meer de vinger aan de pols houden. En ik ben blij in ieder geval dat aan deze commissie meerdere partijen ook die vraagtekens hebben geplaatst. En daar wil ik eerst de beantwoording van de wethouder nog op afwachten. Daar laat ik het bij.
Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Stoffels.
Dank u wel. Ja, vele vragen. Moeilijke vragen ook, denk ik. Het is een moeilijke materie. Maar ik heb me laten omringen door een aantal mensen die heel deskundig zijn op dat gebied. Dus we gaan ervan uit dat we een heel eind komen. En anders zullen we dat, als het al te technisch zijn, bij de verslaglegging kunnen beantwoorden. Allereerst over de luchtwassers is veel gezegd. Er is op dit moment een wet in de maak over Israël van kracht. Dan kijk ik even naar rechts. Waarin bepaald is dat per 1 januari nieuwe stallen moeten zijn voorzien van luchtwassers die ook elektronisch op afstand zijn te volgen. Dus daar kan de toezichthouder, de gemeente, ook controleren of de luchtwassers aanstaan. Dus dat wordt straks gewoon een wet. En voor bestaande bedrijven geldt dat ze binnen een periode van 3 jaar moeten gaan voorzien in die technische mogelijkheid om dat op afstand te kunnen monitoren. Dus ik denk dat dat de zorg die u uitspreekt misschien wat kan verzachten, omdat we dan ook een mogelijkheid hebben om het te controleren. Nu denken we het vaak, we weten het lang niet altijd, en dan kunnen we het ook echt controleren.
Maar dan wil ik even de doorsteek maken naar de opmerking in eerste termijn. Wat betekent dat bijvoorbeeld zoals in Vianen met storingen? Ik bedoel, kan daar dan ook meteen adequaat gehandeld worden en wordt er een verplichting gesteld vanuit normeringen, vanuit wetgeving, dat bij wijze van spreken zo'n storing binnen 1 uur of 2 uur verholpen moet zijn? Of blijft dat in het luchtledig hangen? Want dat we het kunnen controleren, dat is prima. Maar op het moment dat er een storing is en we kunnen niet handelen, dan schieten we nog geen meter op natuurlijk.
Nee, maar ik ben niet flauw doen, maar als het stroom op het stroomnet uitvalt, dan heb je een probleem. Hè? Maar ja, zover ga ik er niet in, dat weet ik niet. Of er boetebepalingen op zitten als men vaker dit soort storing heeft en uiteindelijk gewoon neerkomt dat men de zaken niet goed voor elkaar heeft, dan zullen we dat zeker niet ongestraft voorbij laten gaan. Maar of er ook boeteclausules in die wet zijn opgenomen, durf ik niet te zeggen. Weet je dat misschien? Nee. We zullen dus nakijken, misschien dat we daar nog iets over kunnen rapporteren. Even kijken, minder geur is geen gevolg van beleid. Nou, voor een deel moet ik daar gelijk in geven. Het is zo dat een aantal bedrijven op het RBL zijn weggekocht omdat daar het RBL komt. Dus dat heeft een positief effect op de geuremissie. Ook als we geen geurverordening zouden hebben gehad, zou dat gevolg hebben gehad. Maar er zijn ook bedrijven die zijn weggekocht in de rand van Haps. En daar kun je natuurlijk wel over twisten. Op het moment dat je een geurverordening hebt, zie je ook dat de doorgroeimogelijkheden van dat soort bedrijven natuurlijk fors aan banden is gelegd. En dat stimuleert natuurlijk de ondernemer ook, als die wil uitbreiden, om naar een ander locatie uit te zien. Dus in die zin heeft het wel geholpen, denk ik, om naar een gebied te gaan waar het wel mogelijk was om uit te breiden. Dus in die zin is het indirect wel een gevolg van de geurverordening. Of er nog andere effecten zijn, dat laat ik straks graag over aan de rechterzijde, of daar misschien iets over gezegd kan worden. Even kijken, van 6 naar 10 achtergrondbelasting, ik zou het niet weten, dat moet mijn buurvrouw maar beantwoorden. Samen met de gemeente Mil en Graven, nou, zoals u in de evaluatie heeft kunnen lezen, zijn we met de berekening gegaan tot 2 kilometer over de grens. En in die zin is het toch een zelfstandige beleidsbehoefte van de raad hier om te zeggen, nou, voor onze gemeente stellen we die normen vast en kan Mil eventueel kiezen voor een andere norm. Maar we houden wel rekening met de geur die van die kant komt door 2 kilometer over de gemeentegrenzen heen de effecten daarvan mee te nemen. Inspraak goed definiëren, mee eens, in het kader ook van de participatienota, dat moeten we goed regelen, daar zullen we aandacht voor hebben. Het welk krediet te betalen, misschien een lesje die mij dat kan aangeven, hoe dat zit dat in de normale formatie?
Bij milieu zijn betaald, dus binnen de budgettering die beschikbaar is voor milieuadvisering. En mocht dat niet zo zijn, dan wordt daar apart een voorstel voor gedaan, maar in beginsel gewoon uit beschikbare budgetten.
Offer. Door het RBL, waar categorie 4 en 5 bedrijven komen, gehandhaafd kan worden op de odeur die we nu daarvoor vaststellen. Ik neem aan van wel, maar dan kijk ik even naar rechts. Kun je dat zeggen? Of dat bij de RBL, er komen categorie 4 en 5 bedrijven, of die emissies die dat soort bedrijven uitstoot, ook binnen deze
odeureenheden blijft.
De odeunits die in dit rapport worden berekend, die gelden alleen voor agrarische bedrijvigheid. Dus dat geldt niet voor een compostbedrijf of andere stank veroorzakende bedrijven. Die kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.
Die vallen ergens buiten, dat is het antwoord. Mag niet leiden tot een beperking van bedrijven. Ja, wij gaan straks, als u daarmee instemt tenminste, een onderzoek doen naar de bestaande geurnormen.
Voorzitter, interruptie. De wethouder zegt, de categorie 4 en 5 bedrijven vallen buiten de geurnorm. Ik vind dat die niet buiten de geurnorm moeten vallen. Kijk, die moeten eigenlijk ook aan dezelfde geurnorm houden als de landbouwbedrijven. En geen andere toepassingen toepassen.
Nee, maar we hebben het nu wel over de geurverordening. Daar vallen ze gewoon niet, daar vallen ze buiten. Dat is wettelijk zo geregeld. Dus daar kunnen wij hier ook niks aan veranderen. Het gaat hier om de intensieve veehouderij, het zijn de bedrijven, zoals je die ook in een staatje terugvindt, die hieronder vallen.
Voor niet-agrarische bedrijven die toch stanken veroorzaken, die hebben een ander regime. Die vallen onder andere wetgeving. Die valt niet onder dit agrarische, onder de wet geurhinder en veehouderij.
Interruptie, voorzitter. Is Herdekman en is Theuwissen, valt dat niet onder de agrarische sector? Dit zijn twee vleesverwerkende bedrijven en het vee komt van de boerderij. En nergens anders vandaan. Niet bij u uit de achtertuin.
Wethouder, gaat u vooral verder met de beantwoording.
Toename van de geurbelasting in Beers. Hoe verhoudt zich dat tot de plannen die we hebben? Ja, inderdaad, als je het worst case scenario pakt, maar het heeft niet meer dan een signaleringfunctie, laat het ook duidelijk zijn. Dan zien we dat er in Beers een toename is van geurgehinder. En dat kan inderdaad conflicterend zijn met andere belangen die je daar ook wilt behartigen. Maar dat is iets wat u straks, als u met het voorstelakkoord gaat, nader wordt uitgewerkt en wat zichtbaar gemaakt wordt in de odeureenheden. Luchtwassers bedoeld om stank te beperken, niet voor toename van dieren. Ja en nee. Kijk, mensen hebben, ondernemers hebben een bepaalde ruimte, zeg maar. Dat is hun en rechten, dat is hun wettelijk zo bepaald vanuit het verleden. En wanneer mensen dan kans zien om die door investeringen, extra investeringen, luchtwassers aan te schaffen en daarmee de emissie te beperken, dan is het zo dat ze bij een overschrijding van de emissiewaarde de mogelijkheid hebben om de helft van hetgene wat ze dan kunnen beperken, om dat weer in te zetten voor dieren. Maar per saldo neemt dus wel de emissie af. En dat is uiteindelijk de doelstelling. Kijk, moet eigenlijk ook niet zozeer gaan over de hoeveelheid bedrijven. Het gaat in feite over de emissie, de schadelijke uitstoot van stoffen en van stank. Dat is leidend. En niet het aantal dieren. Als mensen kans zien om door allerlei technische toepassingen de stank tot bij wijze van spreken heel ver te reduceren, ja, dan liggen wij er niet wakker van als ze bij wijze van spreken meer dieren gaan houden. Het gaat ons om de uitstoot.
Uw interruptie, meneer Hagemeyer.
Ja, dat feite, wat we al eerder genoemd is dat het paard achter de wagen spannen. Want wat je in feite doet is nog meer dieren op een geconcentreerde plek verzamelen. Met name in onze omgeving en in de wijde omtrek. Uiteindelijk verzamel je zoveel dieren op een bepaalde plek met zijn uitstoot, met niet alleen de geur, maar ook met mest en toestanden, waar we toch echt vanaf moeten. En dat is een nogal nadrukkelijk standpunt. Ik merk dat het niet uw standpunt is, maar dat willen we toch maar graag even gezegd hebben.
Maar ja, wat mijn persoonlijke mening is, dat doet er niet toe. Ik denk dat het om gaat van wat de wet ons voorschrijft. En dat is wat we doen. We volgen de wet in deze. Ja, misschien dat mijn rechterbuurman aan te vragen voor mij kan overnemen. Ik heb meegeschreven.
Even kijken. Bouwplan op 6 OD-units Beekdal. Ga ik even nakijken.
Misschien dat u wat beter in de microfoon kunt praten. Misschien dat u een klein beetje hoog kunt brengen.
Oké. Okay. De voorgrondnorm, de norm voor een individuele veehouderij, voor bouwplan Oost-Vianen, zoals het in het beleid is opgenomen, in de verordening, bedraagt inderdaad 6 ODE-units. Ik denk dat het iets te technisch is om uit te leggen waarom daar 6 ODE-units voor gekozen is, maar het gaat er in essentie om dat op die manier de woningbouw inderdaad mogelijk gemaakt is. Indien u akkoord gaat met het vervolgonderzoek, zullen wij inderdaad, als er aanleiding voor is, onderzoeken of die norm 6 kan blijven bestaan of inderdaad naar 3 gezet kan worden of een andere waarde. Terugkomend op de vraag of het beleid nu inderdaad een afname van geur tot gevolg heeft gehad. Inderdaad, het komt voor een groot deel doordat een aantal bedrijven zijn verplaatst. Maar waarom zijn die bedrijven geplaatst? Die bedrijven zijn verplaatst omdat ze pal op een kern zijn gelegen. En als je in je beleid voorstaat om die kern te beschermen tegen geur, dan zal eruit kunnen volgen dat het bedrijf beter verplaatst kan worden. Dus het is wel te interpreteren als een effect van het beleid, alleen niet zoals de CDA het uitlegde.
Ja, voorzitter, toch even een interruptie, want ik wil het toch even concreet maken, want het is een heel technisch verhaal en we krijgen straks een hele technische beantwoording. Maar, ik bedoel, dat snap ik allemaal, dat je op een gegeven moment bedrijven verplaatst om kernen te ontzien. Maar dan toch even terug naar Beekdal, want we hebben het net over een worst case scenario waar we onderzoek naar gaan doen en er komt iets uit. Of iets van 10 naar 6 naar 3 kan. Maar waar het mij om gaat, van wat betekent dat dan inderdaad concreet? Ik bedoel, betekent dat dadelijk dat we Beekdal weer gaan afbreken, bij wijze van spreken? Ik noem het maar even heel concreet. Want op het moment dat we daar een knel komen te zitten, daar gaat het mij om. Het gaat er mij om dat als je het nu hebt over woningbouw, waardoor je van allerlei dingen gaat doen, je gaat de worst case scenario, wat betekent dat concreet ook? Ik bedoel, technische termen als van 6 naar 10 naar 3, dat zegt me allemaal niet zoveel op dit moment. Het gaat er mij om wat het gevolg daarvan is.
Eigenlijk heeft dat nog geen consequenties gehad voor de geurbelasting in het plangebied. Volgens het rapport is in dit gedeelte van het plan, van die kern, is de geur nog acceptabel.
Maar misschien Poel, zoals net al werd aangegeven, is er voor het Beekdal een hogere norm afgesproken dan in de andere kernen. Als nu blijkt, en dat gaan we straks bekijken, dat met de herziening, met het onderzoek, dat een herziening mogelijk is en dat we ook daar naar 3 kunnen. Dan is het aan u om daar straks over te besluiten, of u dat wilt of niet. En als u daar goede mogelijkheden voor ziet om naar 3 te brengen, dan kunt u daartoe besluiten. En dan wordt het 3. En dat betekent dat er een nieuw plafond is voor 3 ordeur voor Beekdal.
Meneer Hagemeijer, sorry. Interruptie?
Ja, ik weet even niet aan wie ik nu de vragen moet gaan stellen, voorzitter. Ja,
u stelt de vraag aan de wethouder en laat zich slechts ambtelijk bijstaan.
Ja, akkoord. Goed, doen we het dan toch even. Misschien in dit verband, en omdat er een aantal vragen hier bij zijn, die wellicht dan op een lader staan, maar hier in dit verband, we hebben nog een doorgroeiruimte. Die doorgroeiruimte zit met name op 34. Dat is Hafsebaan 34 en in Graafsedijk 19. Nou goed, Graafsedijk 19, we weten nu ondertussen, als dat zo blijft, zal dat niet zo'n overlast veroorzaken. Hafsebaan 34, daar is volgens onze informatie, wordt daar ook mest verzameld en zijn er open putten die een behoorlijke stank veroorzaken. Dat soort activiteiten, als die uitgebreid kan worden, er is ruimte voor, dan zou het dus betekenen, als we de inspreker mogen geloven dat ze nu al behoorlijke overlast hebben, dat die overlast een stuk groter wordt, met name ook naar dat Beekdal toe en met name ook naar het dorp toe. Als ze dan een mooi dorpsplan hebben waar wellicht straks mensen via de fietsroute gezellig een kopje koffie kunnen gaan drinken. En ik heb begrepen dat de stank daar op gezette tijden behoorlijk is. Dan zou het kunnen zijn dat zich dat nu gaat versterken. Dat kan toch absoluut niet de bedoeling zijn?
Nee, maar dat is nou ook precies wat voor ligt. Er is een worst case scenario geschetst, waarin, in het slechtste geval, hè, daar moeten we ook wel even eerlijk hetzelfde erbij zeggen, het slechtste geval is doorgerekend. En dan zien we dat er in Haps dan een toename is van geurgehinderd en ook in Beers. Dat is dus bij het gebruik maken van de ruimte die er is. Het is aan u, want we gaan, als u daarmee akkoord gaat, nogmaals, gaan wij meer, gaan we een berekening maken die, laat ik zeggen, wat nauwkeuriger is dan wat nu voor ligt. En op basis van die berekeningen kunt u concluderen of u straks wenst te komen tot een aanscherping van normen of niet. Dus zoals u het nu schetst, dan heb je gelijk, denk ik. Die goede mogelijkheid zit erin. Dus als bedrijven die mogelijkheden ook helemaal gaan benutten, dan leidt dat tot meer overlast. Dus dat kan voor u een reden zijn om te zeggen, nou dan wil ik die normen straks aanscherpen. Kijk, de evaluatie is niet meer dan signaleren wat er nu is, en met het uitgangspunt het huidige voorliggende geurverordening.
Begrijp ik. Mag ik er even toevoegen? Ook de activiteiten van mestverwerking worden niet meegenomen in deze onderzoeken. Omdat dit valt buiten de WGV. Opslaan, verwerking van mest.
Dat betekent dus dat wij daar geen enkele invloed op hebben. Zeker goed.
Niet in het kader van de geurnormen vanuit de WGV.
Nee, maar volgens mij wat binnen de milieuvergunning. En ik weet dat de ondernemer bezig is om daar een afdekking voor te maken.
Precies, dat is namelijk een van de achterliggende vragen natuurlijk. Het kan toch niet zo zijn dat dat open blijft liggen. En dat was ook de achtergrond van deze vraag. En tegelijkertijd nog steeds die zorgen die we hebben over die doorgroeiruimte. Misschien mag ik in dit verband dan ook nog even de vraag opnieuw stellen ten aanzien van Dommelsvoort. Waarin ook aangegeven wordt, dat zal een vergroting worden van de stankoverlast, geuroverlast. Hoe ziet u dat in het kader van Dommelsvoort ontwikkeling?
Ik heb u dacht ik net al antwoord op gegeven dat benutting van de groeimogelijkheden die er zitten in het worst case scenario betekent dat er in Beers meer geurgehinderden zullen zijn. Wat dat nou direct betekent voor Dommelsvoort, dat heb ik zo ook niet paraat. Maar letterlijk genomen is het zoals ik het nu schets. En is het dus aan u straks om te kijken of u die geurnormen wilt beperken of niet. Maar ik sluit niet uit dat als we niks doen, dat het misschien ook wel invloed heeft op Dommelsvoort. Ja.
U heeft volgens mij nog niet alle vragen beantwoord of...
Er staan er nog een paar open, maar dat zou ik eerlijk gezegd van willen zeggen, laten die schriftelijk beantwoorden, want ze zijn toch heel erg technisch. Onder andere werd er gevraagd de vraag over diezelfde breedtegraad in die berekeningssystematiek.
Ja, daarvan is al toegezegd dat u die eventueel technisch kunt beantwoorden bij het verslag.
Wat mij betreft is dat prima, voorzitter. Alleen ik had nog wel graag een antwoord gehad op de vraag. De experts die hebben iets geconstateerd op pagina 16. Waarop is hun conclusie dan gebaseerd?
Ja, dan moet ik eerst pagina 16 lezen. Dat weet ik zo ook niet. Weten jullie dat zo?
Pagina 16?
Ja.
En
welke conclusie gaat het over?
Misschien dat u uw vraag even kunt toelichten, want ik begrijp dat het niet helemaal overkomt.
Heb ik pagina 16. Ja.
In het midden van de pagina zo'n beetje, er wordt eigenlijk aangegeven, daarnaast wordt door experts geadviseerd in streefwaarden in het buitengebied dat aansluit bij de geurbeleving. En dan hebben we een stukje verderop. Kijk, wat stond er precies? De voorgrond, een stukje lager staat de voorgrondnorm, en dat is de norm wat een bedrijf uitstoot. De achtergrondnorm is de norm die over het gebied gaat. De voorgrondnorm in een deel van het verwevingsgebied, er wordt geadviseerd de voorgrondnorm, dus wat een bedrijf uitstoot, in een verwevingsgebied naar 10 odeur terug te brengen. Wat beter aansluit bij het door experts geadviseerd woon- en leefklimaat. Dus de vraag is nu van op welke basis concluderen die experts dat die 10 odeur eigenlijk het uitgangspunt CQ zou moeten zijn om een beter woon- en leefklimaat te krijgen?
De experts. Is stuurgroep Dynamisch Platteland. Die zijn ook betrokken bij de totstandkoming van de normen van de wet. En die hebben zich op standpunt gesteld, of die vinden op basis van hun expertise en ervaring dat een voorgrondnorm van 10 odeunits beter bij de functie van het buitengebied of het verwevingsgebied past. Dan de wettelijke norm van 14 odeunits. Daarnaast is onze eigen ervaring ook met geurproblematiek in de hele regio zo. Dat 14 odeunits voor het woon- en leefklimaat aan de hoge kant wordt ervaren door omwonenden. Daarop is het gebaseerd.
Dan gaan we gewoon door naar de tweede termijn en dan mag u eventueel niet beantwoorde vragen daarin meenemen. Maar daarvoor geven we eerst even de inspreker het woord. Die mag nog even reageren. Meneer Hofmans, heeft u nog iets toe te voegen aan uw eerste inspreekreactie?
Ja, in ieder geval voor de situatie Beekdal. In ieder geval het standpunt van de dorpsraad Vianen is van als het mogelijk is om dat terug te brengen naar 3, dan is dat mooi. Maar het moet niet de woningbouw in het Beekdal in de weg gaan staan. Dan zeggen we rond eerst dat plan af en stellen dan bij. Maar als het, en dat blijkt het rapport nu te zeggen, het valt mee. Als die berekeningen aantonen dat je op dit moment met 3 kunt volstaan, nou, dan zet het maar op 3. Dat beperkt dan toekomstige aanvragen van ondernemers. In die zin is de bedoeling. Nee, en voor de rest ben ik redelijk tevreden met wat ik heb kunnen zeggen. Goed.
Dank u wel. Mag u uw microfoon even uitzetten? Okay. Dan geef ik het woord aan de heer Hendricks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat we er gaan vinden, dat komt inderdaad wel. Waar ik nog volgens mij geen antwoord op heb gehad, is de berekening van het worst case scenario, waarbij u volgens onze informatie niet uitgaat van die nieuwe wet ammoniak. En dat dus sowieso al een verbeterde situatie oplevert. En dus als argumentatie voor het vervolgonderzoek eigenlijk zijn houdbaarheid min of meer verliest. En een ander punt is, je hebt bedrijven die in een nog niet overbelaste geursituatie zitten, maar ook bedrijven die al in een wel overbelaste geursituatie zitten. Die bedrijven hebben volgens mij nog steeds ontwikkelingsmogelijkheden, maar moeten dan forse maatregelen nemen om die reductie naar onder te brengen. En volgens mij halen we dan met z'n allen het aantal geurgehinderden flink naar beneden. Dus die bedrijven die eigenlijk overbelast zitten, kunnen nog steeds ontwikkelen, maar moeten dan aanzienlijk investeren om die reductie teweeg te brengen. En volgens mij is daar nog wel veel winst te behalen. Even checken bij het college of ik dat goed heb begrepen. Dus op zich zijn we nog niet zozeer tegen dat onderzoek, maar de nut en noodzaak daarvan en wat we eruit willen halen, dat moet wel scherp zijn. En dan sluit ik toch aan bij wat de heer Poel zegt. Ik denk dat we er niet aan ontkomen om toch ook hier een beetje een technische exercitie te hebben, want zo zit het nou eenmaal in elkaar. Maar het is wel erg van belang en misschien dat u daar in de schriftelijke beantwoording ook nog wat beter op in kan gaan, ook straks in de raad, is wat zijn nou de effecten die we willen bereiken? En dan niet zeggen met z'n allen dat we de emissie naar beneden willen brengen, want daar zijn we het wel over eens. Maar ook de afweging, economie en buitengebied en waar wel en wat niet. En daar zoeken wij nog een beetje na van wat daarachter zit.
Goed. De heer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben helaas al begonnen met van werken we niet in de verkeerde volgorde. Eerst een timmerbijeenkomst waar we hele de technische exercitie kunnen doen en dan dit een keer, zodat we ook weten van wat we besluiten en wellicht toch in overweging geven om dit eventjes door te schuiven naar januari na de themabijeenkomst. Ik roep maar even iets. Een vraag die hier van nog open staat is advies de streefwaarde ook in het buitengebied aan te passen. Mijn vraag wat is dat om burgers in het buitengebied meer te beschermen, want dat lijkt me dan toch een beetje een omgekeerde wereld. En dat was in ieder geval een vraag die nog niet was beantwoord.
De heer Graat.
Dank je wel, voorzitter. Op bladzijde 16 staat advies op basis van de bevindingen en de conclusie van de geurevaluatie wordt geadviseerd de overwegen voor nader onderzoek in te stellen. De voorgrondnormen nabij Beers, Haps en bedrijventrein Larakker. Larakker was net helemaal buiten schot. Hier wordt het duidelijk in vernoemd. Dan heb ik nog steeds geen antwoord op de vraag over de geurnormen van de Nouden. Die ligt ook in dat gebied. Dat was.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we concluderen met z'n allen dat we met een stevig technisch verhaal zitten. Dat betekent dat ten aanzien van de communicatie, en dan wil ik inhaken op de themabijeenkomst, dat daar bijzonder veel aandacht aan besteed moet worden en dat daar voor gezorgd moet worden dat daar een helder verhaal neergezet dient te worden. En dan ben ik daar op zich wel voorstander van voor zo'n themabijeenkomst. Dan is het nog een heel lastig verhaal. Ten aanzien van de beantwoording, ja, wachten wij een aantal vragen die de collega's gesteld hebben, wachten we af. En voor het overige blijf ik bij wat ik in mijn eerste termijn gesteld heb. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Barten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één puntje. En misschien is het wel een beetje buiten de orde van de onderwerp en het betreft de handhaving. En dan zult u zeggen, ja, het is eigenlijk buiten de orde. Maar het is wel zo, alle incidenten die op een bedrijf optreden, dan hebben we hier een waslijst van gekregen door de omwonenden en burgers die iets gemeld hebben in de loop van de tijd. Die zorgen er wel voor dat je in ieder geval de gestelde norm, die technisch gezien door een ondernemer maximaal ingevuld wordt, overschrijdt. Dus in die zin heb ik dan toch een vraag. En, dat is dan een vraag die gericht is ten aanzien van de verbetering van die handhaving. Dus de vraag is in dit geval, kunt u aangeven of u in de concept of in die themaavond het onderwerp handhaving met betrekking tot het onderwerp gepland hebt en of u actie van plan bent te ondernemen om die handhaving structureel te verbeteren. Want die wordt door burgers voor structurele gevallen, dus we hebben het hier nu over incidenten, voor structurele gevallen als onvoldoende gekenmerkt.
Meneer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hopen dat we in ieder geval duidelijk gemaakt hebben dat we erg veel zorgen hebben over deze hele geurmaterie. Is natuurlijk ook redelijk ingewikkeld. Dat is ook allemaal duidelijk. Stemmen natuurlijk in met een nader onderzoek naar nut en noodzaak. Omdat we veronderstellen dat die gegevens richtinggevender zullen zijn als de huidige wat vage opmerkingen die in dit stuk staan. Daarvoor zullen die themabijeenkomsten hopelijk ook een bijdrage toeleveren, zodat een en ander nadrukkelijk en duidelijker wordt, zodat we hier goede besluiten over kunnen nemen, want het betreft heel veel mensen. Dank u wel.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik hing toch wel heel erg sterk op twee gedachten op dit moment. En dat heeft met het volgende te maken. Enerzijds is mij wel duidelijk dat een nader onderzoek, hoe we dat verder allemaal gaan invullen, in ieder geval noodzakelijk is om dingen duidelijker te maken. Maar wat mij vanavond wel is op is gevallen, ondanks de vele vragen die ook gesteld zijn, is dat het allemaal een beetje, althans in mijn ogen, rommelig verlopen is. En ik heb niet het idee dat we overal ultiem antwoord op hebben gekregen. En dan sluit ik aan bij wat Van den Burg al een paar keer op heeft gemerkt. Ik zou me toch meer en nadrukkelijker willen laten informeren, ook vanwege de technische kant van dit verhaal, want het is geen onbelangrijk verhaal, laat dat voorop staan, over deze hele materie. Dus ik vraag me af, geachte commissieleden, of wij op dit moment, op basis van wat hiervoor ligt, en wat aan advies en wat aan antwoord is gegeven, of wij voldoende geëquipeerd zijn om op 17 december een besluit te nemen hierover, want dat ligt voor. Het is een voorstel ter advisering aan de Raad, heb ik begrepen. Dus dat komt op 17 december als C-stuk, als ik het zo begrijp, in de Raad. En ik zou dat liever naar achter willen schuiven. En dan sluit ik aan bij wat Van den Burg zegt. Laten we ons eerst beter laten informeren over de in- en outs van het hele systeem. En dan informeren, dat bedoel ik ook mee, mensen die daar van buiten deze raad, van buiten de experts betrokken bij zijn en verstand van hebben. En dan kan ik mij in ieder geval een sluitende oordeel vellen over dit voorstel. Op dit moment zeg ik van, nou, dat nader onderzoek, daar zou ik sowieso een warm voorstander van zijn. Maar het kan bij best van spreken zijn dat als we een betere voorlichting en toelichting krijgen, dat je daar weer anders of genuanceerder over denkt. Dus ik zou voor willen stellen aan deze commissie richting raad om dit niet op 17 december te agenderen, maar daar eerst een tussenstap in te maken.
Dan technisch, wat u voorgesteld wordt te besluiten is de evaluatie vast te stellen en in te stemmen met een onderzoek. Maar we wachten even de beantwoording van de wethouder af. Wethouder, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om met de laatste maar te beginnen. Kijk, wat we hier voorstellen is de evaluatie. Maar ook om nader onderzoek in te stellen. En nader onderzoek kan misschien ook een hoop onduidelijkheid wegnemen. Dus dat wil ik u toch meegeven. En het pleit is eigenlijk om het wel voor te zetten op de weg die we nu zijn ingeslagen. Als ik terugga naar het begin, CDA of het worst case scenario, inderdaad, er zitten, dat heb ik ook aangegeven in de eerste termijn, er zitten een aantal aannames in die straks, die wel een heel zwart scenario neerleggen, maar dat is ook meer bedoeld om een soort van signalering functie eraan te kunnen geven, dat in het allerergste geval kunnen we daarop uitkomen. Maar u heeft gelijk als u zegt dat niet is meegenomen dat er in 2020 ook door de nieuwe ammoniakregels bedrijven zullen gaan stoppen en dus ook niet mee zullen doen. En dat er uitgegaan wordt van een aantal odeurs per hectare bouwblok die door de nieuwe diernormen minder zullen worden. Maar dat zal ook in het onderzoek, zal er nader op worden ingezoomd en zal er worden uitgegaan van exactere cijfermateriaal. Dit was een globale verkenning, niet meer dan dat. Om aan te geven wat er in het slechtste geval zou kunnen gebeuren. Bedrijven die in overbelaste situaties zitten, inderdaad, we kennen de 50% regeling, wat inhoudt dat als die bedrijven kans zien om de emissie, de uitstoot, te beperken, dan mogen zij de helft van de uitstootwinst, om maar even zo te zeggen, die zij boeken, mogen ze inzetten. Dus in dit geval om daar dieren voor te houden. En dat draagt bij aan vermindering van de geuremissie. Maar dan hebben we het over de overbelast situatie. Dus daar waar bedrijven al boven de norm zitten. Dus het is eigenlijk meer een middel om stapsgewijs toch te komen tot aan
datgene wat de norm voorschrijft. En ik kijk op mijn rechts, als ik het niet goed zeg, dan moeten jullie mij wel aanvullen. We zijn het natuurlijk mee eens dat, en dat heb ik ook in eerste termijn aangegeven, nut en noodzaak, als we straks die themaavonden gaan organiseren, moet scherp geformuleerd zijn. Daar gaan we werk van maken dat het niet leidt tot allerlei verwarringen over verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt en dat soort zaken. We moeten scherp zijn op wat we met die themaavonden ook beogen met elkaar. Larakker, een PLC, het gaat wel om, daar zit ook een agrarisch bedrijf en het blijft ook zitten. En daar hebben deze normen dan weer betrekking op. Den Oude valt niet onder deze wet. De bedrijven die onder die wet vallen zijn, de type bedrijven zijn genoemd in stuk. En er zit een composteerinstallatie, zit, daar valt daar niet onder. Veel aandacht voor communicatie op themaavonden. Het is al gezegd, zeker. Handhaving. Ja, ik heb toch een andere beleving bij de handhaving. Want naar ons idee gebeurt het wel goed. Alleen we constateren, we hebben wel een keer in een geval natuurlijk geconstateerd dat er een overschrijding was. Ik ga geen aparte gevallen noemen. Maar er wordt regelmatig gekeken en gecontroleerd op basis van telefonische meldingen. En dan worden ook die bedrijven bezocht waarvan men denkt dat ze mogelijk in overtreding zijn. En de laatste keren, goed, we kunnen daar ook u daarover nader informeren als u dat wenst. De laatste keren zijn er gewoon geen overtredingen geconstateerd. En als wij die niet constateren, kunnen we niks doen. En dan hoeven we ook niks te doen.
Meneer Graat, interruptie, gaat u gaan.
Nee, maar het gaat om een duiding van het gebied. Een duiding van het gebied wat bekend is als bedrijventerrein Larakker. Dat slaat niet op de bedrijven, de industrie die daar mogelijk gaat komen.
We hadden het over handhaving, daar heeft u een interruptie op.
Voorzitter, als ik toch even mag, en ik wil eigenlijk niet te veel in detail treden. Maar waarom heb ik het onderwerp handhaving toch even kort aangekaart? En dan kom je toch meteen weer in een technisch verhaal terecht. Dat is het probleem ook iedere keer weer. Dan heb je, als je dan hebt over een luchtwasser en je hebt over een hok wat te klein is en er zit een overstortklep op en het is zelfs 11 uur, dan is handhaven heel lastig. En dan begrijpen wij best dat er niet meteen iemand is, maar dat is wel de praktijk. En daar wil ik het even gewoon kort bij laten.
Ja, maar er is volgens mij onlangs ook nog een raadsinformatiebrief over gestuurd. Dus ja, ik kan er echt niet meer van maken dan ik gezegd heb en wat er in de raadsinformatiebrief staat. Dingen moeten duidelijker. Heb niet overal het antwoord op gekregen. Nou, wat ik u kan toezeggen is dat we in ieder geval deze band nog een keer na zullen luisteren en kijken waar we in de beantwoording nog zaken moeten aanvullen. En dat zijn zeker ook de technische vragen en de antwoorden. En wij zullen zorgen dat die bij de verslaglegging worden toegevoegd. Dus dan krijgt u alsnog, als dat al niet gebeurd is, en neem ik graag van u aan de goede antwoorden. Dat was het, voorzitter.
Mag ik nog een toevoeging doen?
Als de wethouder u daartoe uitnodigt, ja? Gaat u gaan.
Ik ken niet precies die regels hoe het allemaal is. Maar veel technische vragen. Er komt een themabijeenkomst en daar zullen wij op de voorgrondbelasting en op de achtergrondbelasting gaan. En ik zou willen voorstellen om daartoe te beperken en niet om handhaving in te gaan, want het is al lastige materie genoeg die we dan gaan bespreken. Dus ik stel voor om het dan beknopt te houden en om alleen daarover een uitleg te geven. In de hoop dat een aantal dingen die en onduidelijkheden die nu nog spelen, dat die dan duidelijk worden.
Voorzitter, bij interruptie, dat was juist de reden om aan te geven van als er geen directe noodzaak is om in december al opdracht te geven voor het nader onderzoek. Maar als dat kan wachten tot januari, eerst die themabijeenkomst, een goede beantwoording voor al die technische vragen. Het is geen D-stuk omdat het stuk niet duidelijk genoeg is. Het is een D-stuk omdat de materie heel ingewikkeld is en er toch nog een hoop technische vragen leven.
Ik heb u gehoord, ik heb de oproep van de collega Poel gehoord. Waar het om gaat is de vraag die u als commissie moet beantwoorden. Of u op basis van de discussie hier vindt dat u de evaluatie kunt vaststellen of laten vaststellen door de raad. En of u door de raad het vervolgopdracht kunt laten geven. Dat is de vraag die u hier moet beantwoorden. En ik hoor graag nog even de reactie van de commissieleden op die vraag.
Ja, voorzitter, ja, ik denk dat, dat we toch even twee kanten op moeten denken. Want enerzijds hebben wij een verantwoordelijkheid om gewoon dit stuk zo goed mogelijk te begrijpen. En ik denk niet dat wat hier ligt, je kunt er over discussiëren. En wellicht was het beter geweest als wij een technische ronde hier voorafgaand hadden gedaan. Ik denk dat dat misschien een les is voor de toekomst. En ik denk dat die vragen in de tussentijd ook beantwoord zullen gaan worden. En ik denk dat er dan ook wel wat meer duidelijkheid gegeven zal worden. Simpeler zal het in ieder geval niet worden. Ik weet niet of we de raad moeten adviseren om deze evaluatie nu vast te stellen. Ik denk dat we er in ieder geval kennis van moeten nemen. Misschien maakt het dat wat draaglijker. En kijk, dat vervolgonderzoek, los van wat wij er nou straks van vinden, vraag ik me wel een klein beetje af wat het oplevert om dat besluit vooruit te schuiven. Want ik snap op zich ook wel weer de volgorde die het college hanteert. Wij geven het college een opdracht om die verdere duidelijkheid te geven. En in dat proces worden wij wel meegenomen. Maar dan vind ik het wel belangrijk weer om van het college te weten wat nou die onderzoeksopdracht wordt. En ik denk dat daar nog wel een beetje voor ons de discussie in zit. Dus ik ben niet per definitie van mening dat we het besluit vooruit moeten schuiven. Want het onderzoek is uitvoering en dat is aan het college.
De heer Van den Burgt, niet? De heer Graat?
PLC wil het besluit uitstellen.
De heer Krauwers?
We hebben net de zaak even heel kort besproken en we zijn toch van mening van laten we het stuk gewoon in de raad behandelen. Want wat straks aan de orde is, is die onderzoeksopdracht en dat is een vervolg. Dank u wel.
Meneer Barton.
Nou, in principe kunnen wij akkoord gaan met het feit dat het een C-stuk wordt. Uitgangspunten zijn natuurlijk die evaluatie. Die wordt nu vastgesteld. Er zal toch weinig aan veranderen of we nu wel of niet besluiten om om eerst het onderzoek nader gaan te doen. Het andere punt is denk ik dat we het meeste gebaat zijn bij het feit dat de wethouder de mogelijkheid krijgt en de ambtenaar om een nader onderzoek te doen. Om te kijken van waar er te scoren is. Dus daar willen we het eigenlijk bij laten.
Meneer Hagemeijer.
Ik heb geen overleg kunnen hebben, voorzitter. Maar ik denk dat als ik nu zeg dat we blijven bij de besluiten die er nu genomen worden, dat het wat ons betreft oké is. Dus we gaan gewoon de ontwikkelingen heel goed volgen.
Meneer Poel.
Ja, voorzitter, ik heb al gezegd dat voortgang is één, maar zorgvuldigheid is twee. En ik denk dat de besluitvorming en de zorgvuldigheid daarvan gebaat is bij een uitstel. Want er zijn nergens geen belemmeringen qua termijnen om dit een maand op te schuiven. En dan krijg je toch een beter verhaal. En je kunt wel zeggen, ja, dat onderzoek, dat is straks verdere uitvoering des colleges. Nee, het kan zijn dat een betere voorbereiding middels een themaavond kan leiden tot een sturing richting dat onderzoek. Even los van wat hier al gezegd wordt. Dus ik blijf van mening dat we op dit moment hiertoe niet op 17 december zouden moeten besluiten. Ik begrijp dat de meerderheid dat wel wil. Maar dat betekent dus ook dat als wij straks antwoorden krijgen, of wellicht onvoldoende antwoorden krijgen op de technische vragen die er ook al van D66 uitgesteld worden, dat er nog wel eens een aanvulling kan komen tijdens die raadsvergadering opnieuw over technische vragen. En dan vraag ik me af of we op dat moment een helderheid krijgen, want die hebben we vanavond ook niet ultiem gekregen. En dan zitten we denk ik op 17 december weer om die brei heen te breien. En dan wordt het weer een lange raadsvergadering. En het zou beter zijn om het beter voor te bereiden en dan in een kortere sessie, wellicht in januari, hierop besluitvorming te doen. Maar goed, als de meerderheid anders van mening is, dan loopt het risico dat 17 december een lange avond wordt.
Wilt u daar nog op reageren, Wethouder?
Ja, ik denk juist dat het onderzoek, wat we graag zouden willen doen, juist meer duidelijkheid kan scheppen. En dat die themaavond die we 14 januari hebben, ook bedoeld is om de zaak nog verder scherp te krijgen en voor elkaar ook te verhelderen. Dus ja, ik denk als we de stap nu niet zetten, dan blijven we er toch iedere keer voor die stap zitten. En daarom zou ik ervoor willen pleiten om toch die stap te zetten.
En ja, ik wil het ook niet flauw doen, maar we hebben natuurlijk ook een aanhoudingsbesluit. Dus ik weet ook niet wat dat betekent straks voor die termijn waarbinnen we tot een nieuwe verordening moeten komen. Of in ieder geval, dat is natuurlijk ook een tijdsbeeld. Maar daar is wel een jaar voor uitgetrokken, dus misschien dat dat meevalt.
Goed, maar ik heb geteld en ik zie dat er een meerderheid van de raadsfractie is voor doorgeleiding naar de raad als C-stuk. Waarbij we de afspraak gemaakt hebben dat in ieder geval de technische vragen van D66 bij het verslag worden beantwoord. En alle aanvullende vragen die nog uit het naluisteren van deze band gehaald worden bij het verslag beantwoord worden. En dan gaat het door als C-stuk naar de raad. En u zorgt dat die vragen bij de griffier komen? Dank u wel. En dan dank ik ook u, meneer Hofmans. Dan gaan we verder met agendapunt 7. En dat is ter advisering aan de raad voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kuik, bedrijfswoning aan de Weldaad. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, heer Baudet. En ik geef het woord aan de fractie van de PvdA. Meneer Poel, niet? Fractie Peels, sorry, GroenLinks.
Ik heb nooit, hè.
Niet? Fractie van D66, de heer Van der Hoogen.
Ja, een kort vraagje weer. In mijn beleving, of in onze beleving, was het zo dat dit bedrijventerrein altijd eigenlijk bedoeld was voor bedrijven met bedrijfswoningen. Dat is toen volgens mij aangepast om het bedrijfsverzamelgebouw mogelijk te maken. En dan wordt het nu weer teruggebracht naar een bedrijventerrein met bedrijfswoningen. Dus dat is het even te dubben van wat is nou de historie achter dit voorstel. Graag even antwoord erop.
Duidelijk. ABC niet, PLC, de heer Graat.
Dank je wel, voorzitter. PLC heeft eigenlijk de volgende vragen. De woonbestemming op bedrijventerrein De Weldaad. Hoeveel vierkante meter vloer en tuin moet er voor een bedrijfswoning zijn? De tweede vraag, hoe groot moet de bedrijfsruimte CQ perceel zijn? De derde vraag, de grondkosten van de bedrijfswoning zijn die hetzelfde als dat van een normale bouwkavel elders in de gemeente? Dat waren de vragen.
VVD niet, CDA niet. Dan heb ik in ieder geval 3 vragen gehoord en nog een paar losse. Gaat u gaan.
De vraag van, dank u wel voorzitter, de vraag van D66, ja, waarom is het nu eigenlijk een beetje terug aangepast? Er was een bestemmingsplan aangepast, dat was per abuis, was op een gegeven moment de woonbestemming voor een aantal bedrijven was wegbestemd. En dat was niet de bedoeling. En daarom is het ook opnieuw dus hersteld. Dus het is een fout die in het verleden gemaakt is. Die is bij deze hersteld. Dat betekent dat bedrijven die op hun terrein een woonbestemming hadden, dat die woonbestemming daar ook weer terugkomt. De vragen van PLC. Ik kan 12, 13 en 33 zeggen. En dat zijn de juiste maten, maar ik ken die maten niet uit mijn hoofd. En dat mag duidelijk zijn, dit is zo technisch, dat durf ik niet. Als u de vragen beantwoord wil hebben, dan stel ik voor om die gewoon even via de griffier naar ons toe te komen. En dat betekent dat wij daar een antwoord kunnen geven. Ik ken die maatvoering niet in mijn hoofd. Ik ken de vierkante meters en de prijs daarvan ook niet in mijn hoofd.
De grondkosten, zijn die hetzelfde als voor een normale bouwkavel in de hele gemeente? Of is dat industriegrond voor het hele bedrijfsgebeuren?
Nee, we praten hier over de Weldaad. Dat is een bestaande industriegebied. Dus in zoverre wordt er niet gesproken over grondkosten. Het is een fout die hersteld wordt. Het was eerder bestemd, wat ik net ook zei, eerder bestemd met een woning bij het bedrijf. Dat is per ongeluk wegbestemd bij een aanpassing en wordt nu weer terugbestemd. Dat is het enige wat we doen. En dat betekent dat mensen die daar nu een bedrijf hebben en dan wel een woning, daar tevreden over zijn.
Dank u wel. Dan kijk ik even de commissie rond, want gezien de reacties zou het als aanstuk doorgaan. Maar misschien dat u prijs stelt op de beantwoording van uw technische vragen. En dan gaat het als C-stuk door? Of kan het dan toch als A-stuk door? Aan u, goed. Dan.
Ja, voorzitter, als ik mag, ik werd net even aangegeven, het staat keurig beschreven in de bouwregels van het bestemmingsplan. De vragen zoals die gesteld heeft. Dus u mag de vragen nog een keer stellen en dan zullen wij die beantwoorden. Maar de antwoorden kunt u ook zelf vinden in de bouwregels zoals het bij het bestemmingsplan is toegevoegd.
Dat is prima. Dat laten wij dan graag aan de fractie van PLC over hoe u de vragen verder laat beantwoorden. Dan dank ik u en dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de Raad van 17 december als A-stuk. Dan gaan we verder met agenda punt 8 ter advisering aan de Raad. Voorstel in zaken vaststelling van de bestemmingsplan Kuik de Valuwe. Ook daarvoor is uitgenodigd portefeuillehouder Baudet, de fractie van het CDA. Meneer Hendricks.
Ja, ik heb wel een vraag. Dat gaat over de bestemming die op de kerk ligt. Dat wordt multifunctioneel gebruik. Ik kon me dat uit het voorontwerp eigenlijk niet herinneren. Dus mijn vraag is even, weet de Prochie hier ook van?
VVD niet, PLC niet, ABC, de heer Krauwers.
Voorzitter, het voorliggende plan is een verdere uitwerking van de plannen die ontwikkeld worden en zijn voor de Valuwe. Algemeen Belang Kuik is voorstander van deze ontwikkelingen en constateert dat deze in de wijk gedragen worden. Met slechts één reactie kunnen we constateren dat er instemming is van de bevolking en de belangengroepen. En die ene reactie van scouting die roept wel wat vragen op. Want is het zo dat er toezeggingen gedaan zijn over het aantal overnachtingen, zowel in het gebouw als op het buitenterrein? En ja goed, als er toezeggingen gedaan zijn, wat zijn die toezeggingen? Maar maken wij de balans op, dan moet voorkomen worden dat er oncontroleerbare overlast gaat ontstaan op die locatie. Met name als er buiten gekampeerd gaat worden. Een beperking van de overnachtingen buiten en optreden bij overlast. En dan hebben we het weer over het stuk handhaving, is wat ons betreft gewenst. Dank u wel.
Fractie van D66 niet. Fractie GroenLinks niet. PvdA niet. Dan aan u, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ten aanzien van de kerk. Ik durf niet met zekerheid te beweren of de kerk hier over geïnformeerd is, daadwerkelijk over geïnformeerd is. Het is wel altijd een oude discussie om in dit geval de bestemming wat te verruimen. En dat betekent ook dat de mogelijkheid op het moment dat het geen kerk meer is, om daar probleemloos eigenlijk een andere functie op te leggen. En in zoverre van. En u weet dat de kerk het mogelijk van plan is, en de zekerheid is er nog niet, om te zijn de tijd dat geen kerk meer te laten zijn, maar mogelijk een andere functie te geven. Dus het speelt in op een wens, in dit geval van de kerk, om daar op die manier op in te kunnen spelen. Maar ik wil, als u die zekerheid wil hebben, wil ik dat nog even aanvragen of dat daadwerkelijk is afgesproken. Want op dit moment heb ik die kennis niet paraat. Maar ik mag aannemen dat het zo is. Laat ik het zo even formuleren. Die check zal ik nog doen en die krijgt u bij het verslag, krijgt u die check erbij. Ten aanzien van de scouting is...
Het staat ambtshalve in het stuk. En het kan best zijn dat een wens is, maar we hebben het hier natuurlijk niet nergens over. Hè? Dus u heeft net al, toen ik mijn vinger op de knop legde, gouden toezegging gedaan. Maar het lijkt me wel netjes en fatsoenlijk. Om dat toch even af te stemmen, want het roept wel vragen op als parochianen dit lezen en u weet hoe gevoelig de discussie toch is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan. Dus ik wil dat antwoord wel hebben voordat we naar de raad gaan.
Meneer Poel?
Nou ja, want dan zit ik even in het verlengde daarvan met een formeel punt. Want op het moment dat we hier zeggen, dit zijn plannen vanuit het verleden waar we allemaal ja tegen zeggen, maar hier ligt wellicht een vlekje waar parochianen of kerkbestuur niet geheel achter staat, dan zeggen wij dadelijk A-stuk en dan is het erdoor. Terwijl ik wel, voordat ik definitief een hamer laat vallen, ook antwoord wil geven. Maar dan moeten we hier of een C-stuk of een B-stuk van maken, denk ik dan even formeel. Nee, maar even serieus. Ik bedoel, op het moment dat hier iets uit zou komen dat daar ineens wordt gezegd van ja, wacht even, maar dat is niet de bedoeling, dan wil ik daar wel een heroverweging van kunnen maken.
Wij gaan even verder.
Voorzitter, er zijn dacht ik ook geen bezwaren gekomen van die kant uit. Of heb ik
nee, maar dat... Dat is precies de kern van, stond het er al in of niet? We kijken even verder. Meneer Kramers nog?
Ik was nog niet klaar met de beantwoording, voorzitter.
Oh, sorry, dit was een interruptie. Neemt u mij niet kwalijk.
Dat was de scouting, het aantal overnachtingen. Met de scouting is afgesproken dat ze het huidige aantal overnachtingen eigenlijk handhaven. Dus continueren datgene wat ze altijd al deden. En dat betekent dat er sprake is van een 10 à 15 keer per jaar. En dat zal niet vaker zijn. Dus dat is het ook datgene wat we afgesproken hebben, dat ze dat eigenlijk handhaven zoals het was. Dus misbruik sluiten wij bij deze dan ook uit.
En de Kouwenberg had geen problemen.
Korte interruptie. Is dat binnen of buiten? Want dat is de vraag.
Als we praten over kamperen, is het buiten.
Ja, maar ja, goed.
Ja, maar ik bedoel het ook echt buiten. En kijk, en het was dezelfde situatie in de Kouwenberg. En daar werd, dat is midden in een woonwijk. En, dus we hebben enige ervaring met het gedrag van scouting en kamperen in dit geval.
Ja, om toch het misverstand te vermijden, hè? Het is buiten en binnen. Hè? Maar buiten incidenteel kamperen gebeurt bijna nooit, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar binnen overnachten gebeurt veel vaker. En dat met hen afgesproken is dat het gebruik van de Kouwenberg, laat ik maar zeggen, ook aan de Galberg mag geschieden.
Ja, was klaar.
Dat was de laatste vraag, voorzitter. Dus okay, het laatste antwoord van mijn kant.
Iemand in de tweede termijn? Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden. Dan begrijp ik ook dat mede afhankelijk van de beantwoording het in ieder geval C-stuk verder gaat. En dan is het altijd nog aan u om daar tijdens de vergadering een ander standpunt over in te nemen. Dan wordt dit stuk doorgeleid als C-stuk naar de Raad van 17 december. Dank u wel. Dan gaan wij verder naar een stuk ter bespreking hier in de commissie. Voorstel tot bespreken van de raadsinformatiebrief, programmawijziging en revitalisering. Op verzoek van de fractie van de PvdA, uitgenodigd portefeuillehouder Stoffels. En dan geef ik ook het woord aan de PvdA. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, maar ik heb inmiddels begrepen dat ook andere fracties hier toch nog wat vragen over hebben. Kijk, de reden waarom wij dat erop hebben gezet is, we hebben die revitalisering van de Valen we niet over één nacht ijs laten gaan. Ik bedoel, dat is een behoorlijk stuk. Er ligt een behoorlijke overeenkomst aan de grondslag. Er gaat behoorlijk wat geld in zitten. En natuurlijk hebben we altijd gezegd van je moet flexibel blijven met je plannen en de aanpassing ervan. Maar op het moment dat we dan een aanpassing krijgen met een raadsinformatiebrief, dan vind ik ook dat die de aandacht moet krijgen die het behoeft. Vandaar voor deze commissie. Ook omdat er uiteraard wat vragen uit voort zijn gekomen. Want ik zie dat de aanpassing van het plan in ieder geval leidt tot de verslechtering van ons BGE. En dat we dat in een verhouding 80-20% mooi land gemeente. Het is meer een vraag ter bevestiging. Dat vloeit ook voort, neem ik aan, uit het grote contract wat we ergens volgens mij in 2007 met elkaar gesloten hebben. Of is dit een afwijking van dat grote contract? Dus dat is een eerste vraag. Een tweede vraag is, dit is een aanpassing van het plan. Zitten er wellicht nog meer aanpassingen aan te komen? Want dat zou ook kunnen betekenen dat we toch ineens te maken krijgen met plannen die toch wezenlijk, we hebben al een keer een verandering gehad, wezenlijk afwijken van waar we ooit toe begonnen zijn. Want hoe je het went of keert, het zijn 47 minder nieuwbouw, 18 minder sloop, per saldo 29 woningen minder. Het zijn toch behoorlijk wat woningen, ook al als je het afzet tegen het grote geheel misschien niet veel. Maar ik denk in de beleving van mensen en ook de woningen waarvoor ze bedoeld zijn voor die doelgroep, kan het wel degelijk zijn impact hebben. Dan wordt er ook, naar mijn idee, iets te gemakkelijk zonder toelichting gezegd, en dat is de volgende vraag, dat de stedenbouwkundige kwaliteit blijft gehandhaafd. Het wordt kwalitatief zelfs een beter plan. Maar dan wil ik graag weten waar u dat op baseert. Toch niet enkel het gegeven dat appartementen worden ingeruild voor grondgebonden woningen. Dus dat is een volgende vraag. Ja, op dit moment wordt er ook gesteld voor dat is het aannemelijk en wat er vooralsnog niet van uitgegaan dat we compensatie hoeven te zoeken voor die ton die we interen. Maar het verlies wordt gecompenseerd door onder andere bezuinigingen. Ja, dan vraag ik me af op welke wijze gaan we bezuinigen. En dan leg ik natuurlijk meteen het bruggetje, de link naar de vraag die ik zojuist stelde. Want het plan wordt kwalitatief beter. Nou, als ik aan bezuinigingen denk, dan denk ik vaak, dan wordt het kwalitatief er ook niet beter op. Dus graag daar ook een nadere toelichting op. Want gaat het dus inderdaad niet de kosten van de kwaliteit, met alle respect van Mooiland. Want ik ken de bezuinigingsdrift van Mooiland. En dan gaat het nog wel eens de kosten van de kwaliteit. Want dan wordt het een waaibomendeur in plaats van een hardhouden deur. Dus dat zijn toch wat vragen van mijn kant uit gericht. En nadere toelichting op deze raadsinformatiebrief, voorzitter.
Ik kijk nog even de commissie rond of er nog andere collega's een vraag willen stellen. Een korte, meneer Hagemeijer. Mag?
Ja, ik kan het betoog van de heer Poel heel goed volgen en voor een deel zijn we er ook, kunnen we er ook helemaal achter, of nee, we kunnen er helemaal achter staan. Zo. Een punt wat ik nog, wat wij nog willen toevoegen is dat de verandering, de verbetering wellicht dan zit in het feit dat er verondersteld wordt dat een aantal van die woningen straks ook in bezit komen, dus gekocht worden door de mensen die ze gaan betrekken. Je zou dus kunnen zeggen dat je daarmee een bepaalde balans misschien wel recht trekt, doordat we weten dat met name in dat gebied heel veel mensen huren en wellicht op termijn krijg je dan een andere wijk. Waar we nog wel even een vraag over hebben, is dat we denken dat het eigenlijk onjuist is om het verlies te verrekenen door, en dat was geloof ik wat Poel net ook al zei, door mogelijke winsten in de toekomst. En volgens ons mag dat nog niet eens.
D66 niet, RBC niet, PLC, VVD. Meneer Hendricks.
Ja, dank u wel. Ik was even getriggerd door die laatste vraag. Dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Ik ben benieuwd wat daar het antwoord op is. Ik heb twee vragen en die sluiten wel aan bij wat er al gezegd is. En dat haal ik ook niet uit de informatiebrief. Een van de belangrijke uitgangspunten van de revitalisering is differentiatie. Differentiatie zorgt voor een gezonde, gemengde wijk. En mijn vraag is eigenlijk, en dat kan ik hier niet helemaal uithalen, van gaat deze wijziging nou ook ten koste van een stukje differentiatie in de wijk? Twee, is de mogelijkheid van CPO, een speerpunt van ons waar we graag op terugkomen. Ik heb er geen idee van, maar is er ooit eens over gesproken om daar in de Valuwe iets mee te doen? Dat is eigenlijk de vraag.
Dank u. De heer Stoffels, aan u het woord.
Dank u wel. Verslechtering, en vervolgens wordt die dat tekort, zeg maar, wat dat oplevert, volgens een regel van 80-20 verrekend. Dat is ook de methodiek geweest bij het opstellen van het grote contract, zoals u dat noemt. Komen er nog meer aanpassingen? Ik ga er vanuit van niet. En ik denk dat het hierbij kan blijven. Maar ja, we praten nog met Mooiland over het pand tegenover het Valuweplein, waar het medisch cluster in komt. Daar zijn we nog niet uit, maar goed. Er zullen geen grote wijzigingen in zitten, maar u beseft wel dat als we daar met Mooiland uitkomen, dat het misschien wat geven en nemen wordt. Maar dat zijn geen grote wijzigingen. Stedenbouwkundige kwaliteit blijft gehandhaafd, met de vraag die ik waarop gebaseerd. Nou ja, het leidt in ieder geval tot een verdunning. En ook wat we het overleg wat we hebben gehad met de wijkraad, juicht men dat wel toe. Men vindt verdunning in de wijk de Valen, men vindt men een kwaliteit. We hebben in het oorspronkelijke grote contract zeg maar, ingezet op maximale woningbouw. En wanneer nu de marktomstandigheden ons daartoe dwingen, en dat doen ze, en het leidt tot minder woningen, dan leidt dat in ieder geval wel tot een vermindering van de opbrengst in de BGE. Maar bijkomend voordeel is in dit geval en toch wel dat dat ook leidt tot wat verdunning. En dat is een stedenbouwkundige kwaliteit. En hoe die precies eruit gaat zien, de stedenbouwkundige heeft de opdracht om dat uit te werken. En ik dacht in januari komt er een aangepast stedenbouwkundig plan. Waar de indicaties ervoor zijn dat de kwaliteit in ieder geval gehandhaafd blijft. Mede door die verdunning.
Meneer Poel?
Ja, dat is wel een merkwaardige gevolgtrekking. Want er komt nog een nadere invulling van die verdunning. Waardoor van daaruit de betere kwaliteit, indicaties zijn van betere kwaliteit. Ja, dan loop je dus vooruit op de troepen. Want meestal doe je dat achteraf. Van we gaan verdunnen en dit komt ervoor in de plaats. Kijk, op het moment dat je daar prachtige groenvoorzieningen neerlegt, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar op het moment dat het een kale vlakte blijft met een houten plank ervoor met foto's erop, dan vraag ik me af of dat een kwalitatieve verbetering is. Dus
ja, maar u weet wat beter, dat natuurlijk niet de bedoeling is.
Nee, maar goed, ik probeer wel even concreet te worden, wethouder. Kijk, op het moment dat je iets roept in een raadsinformatiebrief, dan moet je ook zeggen van, kijk, die verdunning houdt dat en dat in, en dat wordt er in de plaats gesteld en dat is kwalitatieve verbetering.
Dat staat ook in, meneer Poel. De verdunning houdt in 29 woningen minder. En dat is een verdunning van het aantal woningen in dat gebied.
Ja, maar is dat een kwalitatieve verbetering? Dat was mijn vraag.
Ja, wij denken van wel. Een goed stedenbouwkundig plan, ja, daar kun je altijd wel anders over denken. Een stedenbouwkundig plan zal dat straks aantonen. We hebben daar alle vertrouwen in. Hoe die 100.000 euro te bezuinigen? Nou, dat hebben we in de brief aangegeven. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop wij kans zien om wat te bezuinigen. Je kunt je voorstellen dat als er minder woningen zijn, dat het ook minder infrastructuur betekent. Dus dat hoeft zeker niet te betekenen minder kwaliteit. Dus op die basis zou je al misschien wat kunnen bezuinigen. Maar ook op het gebied van aanbestedingen zijn er wellicht mogelijkheden. Maar in dit geval is het in ons voordeel dat we heel voordelig kunnen aanbesteden. De vraag daar gekoppeld was, mag dat wel? Hè? Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Maar ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik moet het antwoord daarop schuldig blijven.
Gaat u gang.
Nou, volgens ons moet u het gewoon als verlies inboeken. En vervolgens ontstaat er, je moet het afdekken. En that's it.
We zullen dat in ieder geval aan natrekken bij onze financiële afdeling. Als het zo is, dan zal het alsnog op die manier moeten gebeuren. Het is niet de bedoeling om daarin wegen te bewandelen die niet kunnen en niet mogen.
Meneer Poel?
Ja, voorzitter, maar bedoel, de vraag was terecht van de Jagemeijer, maar bedoel, u gaat dat nazoeken en zo nodig aanpassen, maar ik had wel ook graag een antwoord dan schriftelijk als u het nazoekt naar ons toe op die vraag. Dat is wel de bedoeling, neem ik aan.
Ja, uiteraard. Misschien iemand naast komt zitten die een beter antwoord kan geven.
En de verwachting is nu dat het extra nadeel van 100.000 euro niet leidt tot een dermate verslechtering van de BG dat je onder de nul dat je contante waarde komt. Als dat gebeurt, dan moet je automatisch een aanvullende voorziening treffen. Dus de signalen die we nu hebben, optimalisatieslagen en aanbestedingsvoordelen, ook bij de aanleg van de infrastructuur rondom het centrumgebied, geven voldoende aanleiding om te veronderstellen dat die nulgrens niet doorbroken gaat worden door SEC deze programmatische aanpassing.
Meneer Poel?
Maar dan neem ik aan dat u met de komende BGE in ieder geval daar duidelijk uitsluitsel over geeft. Want het zijn nu vooraannames en ik wil zeg maar die concrete daadwerkelijkheid straks in de BGE horen.
Nagemeijer?
Ja, ik weet niet, dit antwoord, ik weet niet aan wie dit gegeven gaat worden. Maar in ieder geval is het zo dat ik nog staande hou dat dit waarschijnlijk gewoon niet mag. En je moet het verlies gewoon dekken en vervolgens je kunt toch niet met mogelijke toekomstige winst dingen gaan vergelijken. Dat gaat er niet.
Maar het antwoord is duidelijk. Er komt een antwoord schriftelijk en die geldt dan natuurlijk voor al deze commissieleden.
Gaat de wijziging ten koste van de differentiatie? Nee, maar het draagt er ook niet echt aan bij. Laat ik het dan maar zo zeggen. We willen meer eigen woningbezit. En door deze wijziging zal het woningbezit niet toenemen. Anderzijds is er wel een regeling in de maak waarbij huurwoningen meer omgezet gaan worden naar koop. En huurders, zoals het ook door de Moland aangegeven op die bewonersavond, kunnen dan ook de woning kopen met een korting. Dus op die wijze wordt wel geprobeerd om het woningbezit te vergroten, wat gewenst is in het kader van differentiatie. Is er ooit gesproken over CPO? Ja, we hebben het in de stuurgroep daarover gehad. Maar de mogelijkheden, het is nog niet van tafel, maar lijken vooralsnog heel beperkt. Daar heb ik gesproken onder andere over de Robijnlaan. Misschien het terrein wat straks vrijkomt met Malet. We hebben het gehad over de Katwijkseweg. Maar daar hebben we nog geen concrete plannen voor. Het is wel onderwerp van van studie, van gesprek.
Goed. Meneer Poel.
Nou ja, goed, geen aanvullingen in tweede termijn. Beantwoording is helder. Of ik het op alle fronten er mee eens ben, dat is een ander verhaal. Maar wat ik in ieder geval, waar ik getriggerd en gefocust op ben, is in ieder geval het BGE-verhaal, wat ook door mijn collega Hagemeijer is ingebracht. Dus ik zal dat, ik wacht die beantwoording af en ik zal de BGE daar volgend jaar zeer nauwgezet op nakijken.
Dan kijk ik de commissie rond en sluit ik de beraadslaging over dit agendapunt af. Gaan we verder met agendapunt 10. Voorstel tot bespreken van de raadsinformatiebrieven 2012-208 en 2012-193, beroepschrift tegen weigeringsbesluit ontheffing Broekamp 12 in Beers, op verzoek van de fracties PvdA en GroenLinks. Meneer Poel, gaat u gaan.
Ja, ik heb met mijn raadscollega Anne van Diemen dit op de agenda gezet, omdat wij enigszins verrast waren, maar we zeggen ook heel eerlijk dat we daar wellicht iets te naïef in zijn geweest. Want wij waren van mening dat wij in ieder geval in het voortraject duidelijk hadden aangegeven dat wij tegen die verdere uitbreiding waren. En daaraan gekoppeld zit ook, even los van de discussie vooraf over die ontheffing, dat je dan op een gegeven moment ook een keer ophoudt met het in beroep gaan. In die zin sloot ons verhaal ook aan op wat later door ABC, maar ook door Van den Burg is ingebracht. Ik meende overigens dat ik in dat traject, want ik heb een mail van Wim van den Burg voorbij zien komen, dat ik in de slipstream daarvan nog naar hem of naar het college had gereageerd, maar dat heb ik niet terug kunnen vinden. Maar goed, daar staat ons de mogelijkheid open, gelet op de procedure, om dat hier aan de orde te stellen, omdat met name de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid van mening zijn dat we hier niet in beroep moeten gaan. En dan geldt dat een meerderheid van deze raad, althans als we dat even afleiden van deze commissie, tegen dat beroepschrift is. Want het werd in die raadsinformatiebrief gebracht alsof een meerderheid wel voor beroep was. Dus ik wil dat langs deze weg recht gezet hebben. We hebben ook verder geen nadere toelichting gekregen op waarom het, althans wat we al wisten, waarom we wel tegen dat weigering ontheffingsbesluit in beroep moesten gaan. Dus vandaar bij deze nogmaals. Er komt nog een puntje bij, daar moeten we het in het presidium nog een keer over hebben. Als het gaat over bedenkingen en zienswijzen, dan hebben we het in de regel over dat we ergens op reageren als het des colleges is. Dit is ook nog een raadsaangelegenheid. Die hebben we uiteraard weer geattribueerd of gemandateerd of gedelegeerd aan het college. Maar ik denk juist dat in dit soort gevallen waarin van ons een nadrukkelijk voorstel of een nadrukkelijk besluit wordt verlangd, dat we dat ook nadrukkelijk nemen. Maar dat is iets waar we in het presidium nog een keer moeten aftasten. Want anders blijf je dit soort misverstanden houden omdat bepaalde zaken niet langs de schriftelijke weg worden naar voren worden gebracht. Maar nogmaals, fracties Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn beiden tegen het verder effectueren van het reeds ingestelde beroep. En daarmee is een raadsmeerderheid dat tegen. Dus zullen we denk ik het beroep moeten intrekken. Als er een apart raadsvoorstel voor nodig is, dan moeten we dat maken.
Ik ga gewoon even de... Meneer Haagmeijer, wilt u daar iets op toevoegen? Niet? Ik kijk nog even rond. Meneer Van den Burg, u heeft uw vinger opgestoken.
Ja, procedureel, volgens mij hebben we dit al vaker, of in ieder geval één keer eerder aan de orde gehad, waar zo'n soort brief bij de alle weekberichten zat. En hebben we toen in ieder geval al afgesproken dat zoiets waarop echt een reactie moet komen, niet meer bij de weekberichten, maar apart zou worden gestuurd. Dus dat eventjes in aanvulling op het eerder gestelde.
Andere fracties hier het woord over? Niet. Nu is het zo dat ik gehoord uw uitspraak. Het natuurlijk niet aan de commissie is om hier een besluit over te nemen. Dat moet de raad doen. En dat zou betekenen dat op basis van de bespreking hier dit alsnog naar de raad gaat en via het presidium geagendeerd moet worden. Dat betekent dat u het onder uw arm aanstaande woensdag meeneemt bij de vaststelling van de raadsagenda. Wethouder, wenst u hier nog op te antwoorden?
Nee, volgens mij heeft u een goede samenvatting gegeven en ik heb geen vragen gehoord. Dus het is inderdaad aan de commissie en dat is ook terecht en vervolgens aan de raad om te bepalen hoe je mee om te gaan. De inhoudelijke discussie hebben we natuurlijk eerder gevoerd. Het is een procedurele vraag eigenlijk die gesteld is. En volgens mij heeft de commissie daar op gereageerd.
Goed. Waarvan akte? Dat is duidelijk. Dan sluit ik ook hier de beraadslaging over dit agendapunt. Dan gaan we verder met agendapunt 11. En dat is het optimalisatieonderzoek en biomassavisie. bestuurscommissie afvalinzameling 2012. Met het verzoek om de in de tekst genoemde stellingen in ieder geval te betrekken in uw beantwoording en ook antwoord te geven op de stellingen zoals in de tekst terug te vinden zijn. Ik begin bij het CDA. Meneer Thijssen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we onze complimenten maken aan de BCA in verband met de huidige stand van zaken rondom de afvalinzameling. Want we kunnen constateren dat 93% van de bewoners tevreden is over de huidige afvalinzameling. Dat de BCA behoort tot de top van Nederland, daar waar het gaat om de hoogste mate van afvalscheiding en daardoor dus ook relatief weinig restafval overblijft. En dat de kosten van afvalinzameling voor onze bewoners onder landelijk gemiddelde liggen. Dus daarvoor onze complimenten. En we kunnen denk ik geruststellen dat het goed geregeld is met de afvalinzameling in Kuik en Land van Kuik. Dat neemt niet weg dat het altijd goed is om te kijken of je de dienstverlening verder kunt optimaliseren. En zeker als je de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy erbij betrekt. En dat doet gelukkig de BCA ook. Dan, voorzitter, ga ik gelijk over naar onze reacties op de stellingen. De eerste twee gaan over de optimalisatie van afvalinzameling. De eerste stelling, afvalscheiding verder doorvoeren door meer afvalstromen gratis huis naar huis op te halen dan wel ze op de milieustraat aan te bieden. Op die stelling zijn we het zeer mee eens. Waar we het niet mee eens zijn is de frequentie van de blauwe zak aan huis te verlagen. Wij vinden een minimale inzameling van 1 keer de 2 weken zien wij als een absolute minimum. De tweede stelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen verder doorvoeren in de huishoudelijke afvalinzameling. Daar zijn we het zeer mee eens. Dan hebben we twee stellingen over de biomassavisie. Inwoners financieel stimuleren tot verder scheiding van groen afval, daar zijn we het zeer mee eens. En de verwerking van biomassa zoveel mogelijk in eigen huis of in eigen regio houden, daar zijn we het niet mee eens. Wij vinden dat de verwerkers van biomassa de opdrachten moeten krijgen op basis van bedrijfseconomische afwegingen. En het enkele feit waar de verwerker is gevestigd, is voor ons van onderschikt belang. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van den Burg van de VVD, gaat u gaan.
Ja, dank u. Gewoon meteen maar even ingaan op de 4 stellingen. We zijn in ieder geval tegen de eerste hoofddoelstelling, minder restafval wordt ingezameld. Nee, de hoofddoelstelling moet zijn minder restafval wordt geproduceerd. En we zijn in ieder geval tegen, en dat sluit aan bij het gestelde door het CDA, tegen een lagere frequentie van de inzameling van restafval. En stel toch wat vraagtekens bij verdere scheidingen. Dat ik als huishouden daar ook 5 containers hebben staan. De vraag of dat allemaal even praktisch is. Akkoord met de tweede stelling. Dan stelling 3, of ja, in ieder geval de tweede eerste stelling. Ook daar weer vraagtekens bij de uitwerking. Zowel het verder scheiden weer, de extra bakken, maar ook de terugbetaling aan huishoudens. Hoe dat in de praktijk moet gaan werken, hebben we toch wel twijfels over. Stelling 2, ook tegen, in ieder geval niet als harde eis, een harde afstandseis opnemen. Maar we kunnen daar wel mee instemmen als net als bij de eerste twee een streepje voor wordt gegeven. Dus geen harde eis, maar een streepje voor zouden we wel kunnen instemmen.
Meneer Gaat, gaat u aan.
Dank u wel, voorzitter. PLC is nog steeds voorstander van minimaal 1 keer per jaar grof huisvuil op te halen. En wel om de volgende redenen. De kosten zijn die serieus onderzocht wat betreft het zwerfvuil ophalen ten opzichte van het grof vuil ophalen 1 keer per jaar. Dan is PLC ook nog voorstander voor de CLICO, CQ voor het rest- en grofafval. Daar in de ogen van PLC minder zwerfvuil langs de weg of in het bos komt te liggen. Als men nu de vuilniszak 's avonds om 22:00 aan de straat zet, dan is hij om 22:30 weer kapot gevreten door de katten of de honden. Dan komen ze daarna komen ze het huisvuil ophalen. De zak is kapot. En de ophaaldienst laat de zak liggen en zwerfvuil erbij. Dus we krijgen steeds meer zwerfvuil. Dan het volgende. Als men met kleine hoeveelheden, onder andere een tuinstoel of dergelijke, naar de stortplaats gaat, moet men voor één tuinstoel 7,5 euro gaan betalen. Waar komt die tuinstoel te liggen? In het bos. Dat waren mijn vragen.
Dat was duidelijk. De heer Krauwers, gaat u gaan?
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons aansluiten bij de complimenten die voor BCA gemaakt zijn. Dus daar hebben we niet zo heel veel moeite. Met de eerste twee stellingen die als de eerste groep genoemd zijn, daar kunnen wij zonder meer mee akkoord gaan. De tweede groep stellingen, stelling 1, daar kunnen we ook mee akkoord gaan. We vragen ons wel even af van hoe dat met de frequentie moet. Maar dat, ik denk dat dat een dynamisch proces is, wat gewoon zeg maar tijdens het gebruik en zo nodig bijgesteld moet worden. Ten aanzien van de verwerking van biomassa zijn wij van mening dat die in principe in de eigen regio ingezet moet worden. Maar het moet natuurlijk wel bedrijfseconomisch interessant blijven. Dat zijn onze opmerkingen tot nu toe.
De heer Van der Hoog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de vier genoemde stellingen, daar kun je eigenlijk nauwelijks tegen zijn. Er zijn er wel terecht opmerkingen, ook van onze kant uit, over frequentie van het restafval. Ik zou ook willen adviseren om dat niet direct te verlagen, die frequentie. Ook gezien de volksgezondheidsaspecten die daarbij een rol spelen. En wat betreft de stelling 2 rondom de biomassa, is het zo dat die verwerking inderdaad zoveel mogelijk binnen de regio moet worden gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven uit, Tjitjerk-Zadil, dit kunnen doen voor ons. Als we het maar gewoon in onze eigen regio verwerken, is dat volgens mij geen enkel probleem. Dat mag dan ook bedrijfseconomisch aan hen worden beoordeeld en niet aan ons, zeg maar. Ik heb nog wel een vraag, want het doel is natuurlijk het verlagen van de hoeveelheid restafval. Ik kan me herinneren dat we ooit een keer een discussie hebben gehad over het aantal te leveren tonnen aan restafval aan Essent, waarin we zelfs werd gedreigd met een boete als we niet de afgesproken hoeveelheid zouden gaan leveren. En ik vraag me af of dit nog steeds geldt, of daar al afspraken anders zijn gemaakt en hoe dat dan in het kader van dit voorstel moet worden gezien. Tot zover.
De heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ook maar naar de stellingen toe. Het aanpassen van de inzamelfrequentie, we zijn er maar even van uitgegaan dat dat zou betekenen dat je dus minder vaak de blauwe zak ophaalt, want anders dan kunnen we het niet zo heel erg goed plaatsen. Dat lijkt ons op zich niet een heel erg goed plan. Wel hebben we even gekeken of er een winter- en zomerregime mogelijk zou zijn. Want dat maakt wel naar ons gevoel enig verschil uit. Dus dat is een vraag. Dan stelling 2. Duurzaam aanbesteden zijn absolute, wat ons betreft, absolute voorwaarden. Dat is een belangrijk punt voor GroenLinks. Bij de volgende twee stellingen, wat wordt er dan precies bedoeld bij het stimuleren, de eerste stelling dan weer? Wat wordt er precies bedoeld bij het nog meer gescheiden aanbrengen? Betekent dat de takjes wat kleiner geknipt worden of wat is het precies het idee daarvan? Je moet natuurlijk wel zorgen dat je, op dit moment wordt er eigenlijk goed ingezameld. En je moet het mensen niet al te moeilijk maken. Van de andere kant graag een antwoord hierover. En natuurlijk zijn wij voor die stelling 2, waarbij wel in de gaten gehouden moet worden of het een en ander niet erg kostenverhogend zal zijn. Want waar wij dan vanuit gaan, hoe minder kilometers je maakt, hoe minder vervuiling. Dus als dat kan, en het moet dan ook wel binnen de perken blijven, dan zouden wij daarvoor zijn.
Meneer Poel?
Ja, voorzitter. toen wij dit stuk kregen, toen hadden wij in eerste instantie zoiets van, god, dit was nu ook weer typisch een mooi discussieavond geweest. Want ik kan me nog herinneren dat de heren die daar zitten al een keer eerder hier een prima presentatie hebben gegeven die me nog altijd helder bijstaat. En dat wordt ook bevestigd in dit stuk, omdat de wijze waarop we het op dit moment doen, en hoop ik niet dat ze roemen over zijn kraakwagen begint, dat gewoon goed is. En dat we dit beleid moeten volgen. Ik had juist hier graag wat nader over doorgediscussieerd in een discussie- of themaavond. Maar goed, als we dan toch ingaan op de stellingen, dan wijkt ons standpunt in elk geval niet principieel af van mijn voorganger van GroenLinks. Het restafval, ik begrijp de achterliggende gedachte, maar ik heb ook in uw stuk gezien dat, geloof ik, 87% van de geënquêteerden van mening is dat op dit moment twee keer in de maand ophalen, dat dat als voldoende wordt beschouwd. En op het moment dat u meer gescheiden nog ophaalt in plastic en dergelijke, want bedoel, dan voorkom je inderdaad dat die mensen die stoelen in zeg maar in stukjes kan zagen en in die zak kan proppen. Ik bedoel, dat is het enige voordeel wat je dan uithaalt. Maar daar ben ik nog niet direct voor, ook gelet op wellicht gezondheidsredenen. Maar het idee van GroenLinks, van kijk eens naar een winter- en een zomersituatie, dat zullen we ook ondersteunen. Stelling 2, daar zijn wij onverkort voor. Stelling 3, als het gaat om biomassavisie. Ook bij ons rees een beetje de vraag van, ja god, hoe ver gaan we? Hoewel wij, als het gaat om mensen die zeg maar hun werk, huiswerk goed doen, dat die daar op een of andere manier voor beloond mogen worden. En hoe je dat dan invult is even vers 2, maar aan de andere kant, en dat zei GroenLinks ook al, ja, het moet ook niet op een gegeven moment een drempel of lastig gaan worden, want dan schiet je wellicht je doel voorbij. Maar in principe zijn wij wel hiervoor, even los van de beantwoording nog op de vraag van GroenLinks. En de laatste stelling, ja, dat heeft voor ons ook een heel duidelijke voorkeur, omdat er nog meer achter zit als je het hebt over afstanden, als je het hebt over werkgelegenheid en noem maar op. En dat zijn toch zaken die voor ons, die ons aanspreken. Dus in die zin kunnen wij in heel eind in deze stellingen meegaan.
Goed, wethouder, u heeft een hoop input gekregen.
Ja, daar zijn we ook blij mee, want even voor de goede orde, de BCA die moet op 12 december, 20 december, hebben die een vergadering waarin zij dus besluiten moeten nemen. En de input van deze vergadering zal ik daarin natuurlijk graag meenemen. Misschien een paar algemene opmerkingen, dan geef ik graag het woord aan Mark en aan Johan, dat zij er alles van af weten, meer dan ik. Maar als we het hebben over de container invoeren en het feit hoe lastig een blauwe zak kan zijn als je daar van alles in wilt stoppen. Kijk, die container, we hebben niet voor niets een hoge graad bereikt van scheiding en van lage kosten en bewustzijn van mensen. Omdat men ervaart dat het niet goed scheiden van afval geld kost. En het moment, dat laat ook op andere plaatsen, laat men dat beeld zien. Het moment dat wij over zouden stappen op containers, waar inderdaad wel het gebruikersgemak veel groter van is, dan is de neiging ook veel groter om daar alles maar in te stoppen. En dan zul je nooit die scheiding bereiken die we nu, en denk ik toch voor een belangrijk deel veroorzaakt is die blauwe zak, die we nu kunnen bereiken. En wat u dan aangeeft.
Meneer Gaat?
U ziet de container. Dat telke malen die.
Nou, eigenlijk. Ja, eigenlijk moet je die s'avonds niet in de weg zetten. Hè? Die moet je s'morgens in de weg zetten.
Ja, maar wel heel. Is u ook goed
gekomen? Ja, maar volgens mij staat het ook zo in de APV geregeld. Maar dan is ook de vraag, wat gaat er allemaal in?
We zijn niet aan het werk.
Er
is geen
enige. Ja, dat is s'morgens.
Er stond echt goud in de mond.
Ja,
er stond echt goud.
Ja. Ja, nee, maar goed, ik schets u een aantal nadelen van een container en natuurlijk zitten er ook voordelen aan, onder andere dit is er één van. Maar ja, het is een keuze die we gemaakt hebben, we willen graag differentiatie van ja, betalen, de vervuiler betaalt. En op het moment dat men veel restafval heeft, dan zul je veel vuilniszakken moeten aanschaffen, wat extra geld kost. En dat stimuleert, dat zien we heel duidelijk, om het goed te scheiden.
Meneer Gaat, gaat u gaan.
Voorzitter. Wat doen we dan met die tuinstoelen die we langs de straat gooien? Want voor 7,5 euro breng ik in de tuinstoelen naar de vuilnisbak.
Meneer Gaat.
Muk.
Dat vind ik nou hartstikke fijn dat u daarover begint, over die tuinstoelen. Want dat is namelijk nou net een van die dingen die wij willen gaan verbeteren. Om op de Milieustraat in Haps een extra container te zetten waar deze tuinstoelen ingeleverd kunnen worden. Om niet. En waarom doen wij dat? Dat is een afweging tussen kosten, dienstverlening en milieurendement. Want deze tuinstoelen die kunnen we bij de fabrikanten terugleveren, die verchipt ze en die smelt ze weer om tot nieuwe tuinstoelen. En dat is dus het, daarmee neem je je inwoners op weg naar een betere samenleving, naar een beter milieu. Dus dank u wel voor uw suggestie. We hadden er ook al aan gedacht, maar ik vind het fijn dat u het even noemt.
Voorzitter, de commissieleden hebben allemaal gereageerd op de stellingen en ik denk dat het goed is dat wij dat ook even per stelling doen. Dan is het helder wat wij er misschien tegenover willen zetten en dan moet de commissie maar uiteindelijk oordelen wat ze doorslaggevend vinden. Bij stelling 1 gaat het erom dat we naar nog minder restafval willen. We doen het al heel erg goed, maar we willen naar nog minder restafval. En een van de mogelijkheden erin was om dus het wat minder makkelijk te maken om van die restafval af te komen. Dat stimuleert om minder te produceren, om beter te scheiden. En vandaar die stelling van zouden we kunnen denken over een verlaging van de frequentie. Want we zien nu al dat als je door de straat rijdt, dat er lang niet overal blauwe zakken staan. Dus op zich zou het best een overweging kunnen zijn. Maar ja, goed, ik geef je dat toch nog maar even mee om die frequentie wat te verlagen. Daarmee stimuleert u de scheiding en verlagen we ook de kosten.
Voorzitter, misschien een suggestie om kleinere zakken te leveren.
Sorry?
Misschien een suggestie om de zakken kleiner te maken. En toch de frequentie overeind te houden.
Ja, maar daar past mijn tuinstoel niet in. We gaan verder. Meneer Hagemeijer.
Ik waardeer het streven. Alleen, ik zie niet goed in dat je, doordat je het moeilijker maakt en wellicht dan ook duurder maakt om je afval te scheiden, mensen minder gaan kopen. Die link die leg ik niet 1, 2, 3.
Het hele idee is dat restafval wordt steeds minder. En op een gegeven moment moet je een omdraai maken van een brengvoorziening naar een haalvoorziening of omgekeerd. Ik geef u even het voorbeeld van de plastic inzameling. Daar zijn we mee begonnen met containers op de milieustraten. Nou, daar was een enorme respons op. Betekende dat daar files stonden, betekent ook dat daar in die files stonden auto's te ronken met een enorme milieuverontreiniging. En dan op een gegeven moment ga je daarover nadenken en dan kom je erachter, nee, bij deze grondstof, bij deze afval is het beter om huis aan huis te gaan inzamelen. En hebben we dus gekozen om die frequentie op te pompen aan huis aan huis inzameling en dat is een groot succes geworden. En we kunnen het op de milieustraten wat afbouwen en daar is nu een wat genormaliseerde situatie ontstaan. Zo zitten wij omgekeerd met restafval te denken. Niet om kosten te besparen, maar gewoon op een zo efficiënt mogelijke manier, zo doelmatig mogelijk, met die kleine stroom die er nog over is. Want laten we wel wezen, we hebben het over 52 kilo per inwoner per jaar. Dat is echt zeer minimaal. Om eens te kijken van, kunnen we daar aan die huis-aan-huis-inzameling, kunnen we dat wat gaan verminderen? En kunnen we dan begeleidende maatregelen nemen? Dat bewoners dat wel makkelijk van het restafval kunnen komen. En dan krijg je verschillende scenario's kun je dan gaan bedenken. Dan kun je gaan bedenken wat je ook wel in wat stedelijkere gebieden ziet, dat je ondergrondse containers krijgt, waar mensen gewoon zelf hun restafvalzak naartoe kunnen brengen. Je kunt ook bedenken dat op de mini-milieustraten we een container neerzetten waar mensen het restafval in de restafvalzak naartoe brengen. Van dat soort, dat gebeurt ook incidenteel, maar dat je daar meer regel van maakt. Nou, van dat soort veranderingen zitten wij aan te denken. En u heeft natuurlijk gewoon gelijk, als het kort door de bocht is, gewoon simpel die frequentie naar beneden te gooien, dat dat niet verstandig is en dat je dan niet begrepen wordt en dat je heel veel weerstand oproept.
Ja, en tegelijkertijd denk ik dat we dan ook een hele hoop zooi in het bos krijgen, de straatjes achteraf enzovoort. Dus in die zin, het streven is naar mijn idee wel, maar ik denk dat hier heel goed over nagedacht moet worden, want als je dwars in de keer bent in deze situatie, dan krijg je een averechts effect. En in die zin ben ik ook aan het zoeken, denk ik ook mee, in de zin van hoe kun je dit nou zodanig brengen dat ook voor de bewoners makkelijker is, of makkelijker wordt, of in ieder geval gewoon wordt, laat ik het zo zeggen, om dit te gaan doen. Dus ja.
Nippel.
Ja, misschien daar nog op aansluitend, voorzitter. Want kijk, nu wordt die restzak opgehaald tegelijk met die met de plastic zak. Dat betekent dat als je die frequentie vermindert, betekent dat ook dat je de frequentie van het plastic ophalen vermindert. Waardoor je wellicht straks een capaciteitsprobleem hebt, omdat je eens in de zoveel weken meer zakken hebt. Maar ik verwacht ook, en dat is ook een beetje de eigen ervaring, op het moment dat ik eens een keer vergeten ben die zak aan de deur te zetten, dat ik dan eerder naar Haps rij om hem daar weg te brengen. En op het moment dat mensen dus enkel met die blauwe afvalzak, omdat die minder frequent wordt opgehaald naar Haps rijden, krijg je toch weer de situatie zoals u die juist schetste, met ronkende motoren in die rij, even los van de wegbewijzering, wat je kunt krijgen. Dus in die zin zeg ik van ja, los van de enquête, denk daar inderdaad goed over na.
Misschien voorzitter, mag ik...
Ja, meneer Gaat. Gaat u gaan.
Over het restafval en grof vuil, daar kan ik heel helder en duidelijk in zijn. Men rijdt niet naar Haps. Ik krijg vandaag van iemand te horen, die had 18 zakken vuil uit het bos gehaald. 18 zakken vuil. Van de gemeente zijn ze 3 keer op en neer moeten rijden om het naar de vuilnisbak te brengen. Waarom niet dan een keer grof vuil ophalen? Dan denk ik dat het ook niet in het bos komt te liggen.
Nou, ik kan er wel iets over zeggen, maar we komen daar nooit over uitgesproken. Grof vuil hoeft nog niet per se zwerfvuil te zijn. Zwerfvuil hebben we het ook over die blikjes, de stukjes papier, dat soort zaken. Dat heeft niks met grof vuil te maken. Bovendien heb ik hier een onderzoek gedaan, toen de blauwe zak is ingevoerd, wat het effect zou zijn op zwerfvuil. Er was geen effect. Dat hebben we onderzocht. Dus het heeft op zich, blijkens de onderzoeken, niets met elkaar te maken. En wanneer wij gratis grof vuil ophalen, dan ondermijnen we ons systeem, waarin we nu juist stimuleren dat de vervuiler betaalt. Dat wil zeggen, je betaalt voor het afval, voor zover het afval is, want er zijn steeds meer mogelijkheden om afval te vermarkten tot grondstof en dan kun je het gratis inleveren. En op het moment dat het maar zo in een grote kraakwagen gedumpt kan worden, dan is die prikkel eens weg. En dan hebben we met z'n allen uiteindelijk veel hogere kosten, want het moet toch betaald worden. En we doen het milieu daar geen goed mee. Ja, een paar vragen. Ja, we zouden de stellingen aanlopen, maar we willen ook wel even de vragen die ertussenin gesteld zijn beantwoorden.
U was nog bij stelling 1.
Maar bij stelling 1 had ik geen vragen, jawel?
Sorry. Een vraag die gesteld is bij stelling 1 is het winter- en het zomerregime. Aansluitend op wat u een beetje aangegeven heeft, het onzalige idee om de frequentie van de blauwe zakken te gaan veranderen. Waarin ik uw zorgen overigens deel en dat heel goed onderzocht moet worden. Het winter- en zomerregime, wij gaan die vraag voor u beantwoorden, maar dat zal schriftelijk zijn. We hebben dat, ik kan me dat niet nou zo herinneren, maar we hebben dat al eens eerder uitgerekend wat dat kost. En ik herinner mij dat zo gauw dan de kosten in beeld komen, dan veranderen de ideeën en dan laten we het zoals het is. Want het onregelmatig met vrachtwagens op en neer rijden is voor die ondernemers heel moeilijk te programmeren, waardoor de kosten echt verdubbelen. En dus ja, misschien is dat al voldoende antwoord voor u, maar We kunnen het ook nog even helemaal doorrekenen.
Het was inderdaad een opmerking die we eerder gehoord hebben. Ik dacht dat u daar ook nog eens een keer mee in een... Ja?
Misschien kan ik daar nog een kleine aanvulling op geven. We hebben ooit, BCA heeft ooit bij de huidige inzamelaar gevraagd wat het zou kosten om het extra in te zamelen. Extra in. Dat was nogal prijzig en om die reden hebben we daar niet gebruik van gemaakt. Maar we hebben wel gezegd, als we straks opnieuw gaan aanbesteden... Dan kunnen we dat wel meenemen als een optie. Hè? En de bedrijven zijn heel creatief. En misschien een secant zien om met wagens rond te rijden die gecompartimenteerd zijn. Waardoor je op die manier je frequentie kunt verhogen. Dat je niet alleen restafval ophaalt, maar ook nog andere vormen. Waardoor je toch één keer per week rijdt, maar meerdere fracties kunt ophalen. Dat wordt in de nieuwe aanbesteding, wordt daar wel een plek gegeven en wie weet wat daaruit komt. Volgens mij kunnen we nu naar stelling 2.
Voorzitter, in het kader van de restafval had ik nog een vraag gesteld over de te leveren tonnen aan Ascent.
Ja, dat is exact de reden waarom in de aanbestedingen die we nu doen, dat we tot 1 februari 2017 gaan. Want dan houden deze verwerkingscontracten, we hebben het nu over inzameling, maar dat waar u het over heeft is de verwerkingskosten, dan houden die contracten... Wat betreft het GFT en het restafval, de verwerking daarvan, die houden op. En dan krijg je een totaal nieuwe situatie waar we dus dan erg goed over na moeten denken van hoe heeft de markt zich ontwikkeld en hoe kunnen we daar op een slimme manier op inspelen.
Dat is nog niet helemaal precies wat ik bedoel. Het is toch zo dat we nu een bijdrage, laat ik het dan maar geen boete noemen, een bijdrage moeten betalen aan het feit dat we te weinig aan Ascent leveren. Als ik u goed begrijp, blijft die situatie tot 2017 bestaan.
Ja.
We hebben tot nu toe nog nooit die bijdrage betaald. Maar daar wordt wel eens mee geschermd. Ik wil het woord dreigen maar net even niet noemen. Maar dat lijkt er wel op. Met dat wij veranderingen willen in milieuprestatieverbeteringen. Dan blijkt dus dat de verwerker... voor haar eigen belangen dient op te komen, namelijk dat die ovens goed branden. En dan wordt dat wel eens zo boven de markt gezegd van, we kunnen een straf opleggen, maar het is feitelijk nog nooit gebeurd. En ik voorzie ook niet dat dat tot 2007, tot het eind van die verwerkingscontracten, dat het überhaupt gaat gebeuren.
En de aanvulling, volgens mij is het dan ook nog zo dat in het contract staat dat dan de vuilverbrander in dit geval ook de verplichting heeft om... niet alleen in dit gebied, maar ook elders, nog te zoeken naar compensatie. Dus het is niet zo makkelijk om dan de rekening bij de BCA-gemeente neer te leggen.
Gezien dat er niet aan je zat is.
Ja. Volgens mij hebben we dan stelling 1 gehad. Stelling 2, als ik goed geluisterd heb, heb ik daar eigenlijk geen afwijkende mening in gehoord. En is men het allemaal over eens om op die manier te doen. Stelling 3, stelling 1 van de biomassavisie. Misschien eerst even een vraag. De vraag was, wat houdt die scheiding dan verder in? Ja, maar ik kan hem ook beantwoorden. Maar... Ja.
Waar we het eigenlijk over hebben is dat op de Groenstraat in Haps, dat we daar wat compartimenten willen hebben in de toekomst, waar dus blad, gras, takken, grove takken apart gelegd kunnen worden. En dat is dan niet een exercitie van grote precisie, maar wel dat je daarmee wat puurdere stromen hebt aan biofractie. En wat gaat betekenen dat je dat veel beter kunt vermarkten bij de verschillende installaties die dat nodig hebben. Zowel naar vergistingsinstallaties wat betreft blad en de natte fractie, als... composteren, om het her te gebruiken in de natuur, dan wel om dat hout opnieuw te gebruiken voor spaanplaat of wat dan ook, of uiteindelijk voor verbranding, zodat we de energie uithalen. Leo, wil je daar nog wat aan toevoegen? Is goed.
Ja,
de vraag die rest, en ik bedoel, alles wat... ertoe leidt dat we meer op deze wijze milieuvriendelijk... Dus is voor ons, dat weet u, dat begrijpt u. Maar de vraag is, is hier ook al ervaring bij? Dit met deze manier van scheiding. Hebt u al voorbeelden waarop, waar dat gebeurt en wat zijn daar de consequenties van, de gevolgen van?
Ja, we hebben een jaar of 3 geleden onderzoek gedaan hiernaar. Er zijn inderdaad verschillende gemeenten die dat al doen. Ik dacht de gemeente Sint-Oederode onder andere die dat nu al doet. Ik heb die namen op dit moment niet paraat. Maar er is onderzoek naar gedaan en uit het onderzoek blijkt dat dit werkt. Dus dat scheiden werkt. De reden dat we dat nu nog niet doen is eigenlijk simpelweg omdat we op de huidige Meurestraat daar geen ruimte voor hebben. Dus het is iets waar we in de toekomst naartoe zouden willen.
En het effect op de inzameling van de mensen die werken daar spontaan mee, dat is namelijk heel belangrijk, denk ik. In dit verband is het natuurlijk zo dat we hier dan kennelijk aan de overkant van de weg een stuk in gereedheid zouden moeten brengen, waar ook kosten aan verbonden zijn, neem ik aan.
Ja, dat klopt. Ja. Maar dat wil ik wel nuanceren in die zin dat de strategie die wij hebben om de prijzen naar beneden te halen en ook om ondernemers te prikkelen om met ons mee te denken en telkenmale vanuit de onderneming tot verbeteringen te komen, is dat wij met Europese aanbestedingen werken. En de situatie waarin wij nu zitten, waarin we gebruik maken, en daar zijn we die mensen heel erkentelijk voor, ze doen het ook heel erg goed hoor, de firma Den Oude, dat wij zowel van hun een betonplaatje moeten huren, als dat we het bij hun moeten laten verwerken, is een behoorlijk dilemma om het om een goede Europese aanbesteding te kunnen doen. Omdat je namelijk, als je dat betonplaatje nodig hebt, dan zit je ook aan de verwerking bij Den Oude. En andere spelers op de markt, die dus niet een betonplaatje net naast de stort in Haps hebben, die worden daarmee gedisqualificeerd. Dus dat werkt gewoon prijsopdrijvend. En wij denken dat als je daar in de buurt van de grote Milieustraat, als je daar een half hectare tot een hectare kunt inrichten, en dat je dat door die aanbestedingen, Europese aanbestedingen, dat je dat ook weer gewoon terug gaat verdienen. En daar hebben we dus hoop mee. En ook het feit wat Leo net zei, dat als je daar op een simpele manier mensen kunt verleiden tot wat extra scheiding, dan gaat ook dat groen, dat gaat meer opbrengen.
Nou ja, een laatste vraag, en dat is ook echt omdat ik dat niet... Is ooit, dat komt dan zo in me op, is ooit overwogen om in zo'n groenstraat bijvoorbeeld een enorme haks te laten leggen waar de mensen die rommel in kieperen en als zodanig al zeer klein en gescheiden aanbieden?
Ik denk wel dat het overwogen is. Ik denk alleen dat de inspectie daar het niet mee eens is. Want je krijgt een gevaarlijke situatie. En je hebt gekwalificeerd personeel nodig met diploma's enzovoort enzovoorts. Dus zo, ik snap uw gedachten, heel goed. Maar ik denk niet dat de inspectie te meer eens is. Dat gaat het niet worden.
Maar omwille van de tijd wilt u dan toch verder gaan? Want anders blijven we hier wel heel erg lang bij stilstaan.
Ja. Ik denk dat de vraag was, hoe gaan we dat dan scheiden, dat die beantwoord is. Bestelling 1, ik merk niet dat u daar tegen bent om naar de toekomst toe uit te zien naar mogelijkheden om het verder te scheiden. Dat is de boodschap die ik dan meeneem naar de BCA. Het gaat om stelling 2, zoveel mogelijk in eigen regio. Ik hoor u zeggen, als ik goed geluisterd heb, ja, maar let wel op, het bedrijfseconomisch moet wel het allemaal verantwoord blijven. Ik denk dat wij die voorwaarden ook wel... huldigen, tenminste zo hebben we het ook in het voorstel opgenomen. En die boodschap lijkt me ook helder, dat ja, zoveel mogelijk in eigen regio, maar het moet niet ten koste gaan van alles. Uiteindelijk is wel het bedrijfseconomisch aspect een belangrijke. Dat hoor ik u zeggen.
Dat klopt, dat heeft u goed gehoord. Dan kijk ik de commissie rond. We hebben zojuist de samenvatting van de wethouder gehoord, ook... zeg maar wat hij uit deze discussie meeneemt als input voor de vergadering. Zijn er nog opmerkingen over te maken? Meneer Thijssen.
Ja, niet zozeer opmerkingen, maar die informatie die we gekregen hebben leidt niet tot de wijziging van onze stellingen.
Anderen daar een opmerking over? niet, dan dank ik de wethouder en dan sluit ik de beraadslaging over dit agendapunt. Dan ter vaststelling de verslagen van de commissie Ruimte van 27 augustus en 1 oktober. Ik begin met die van 27 augustus. Iemand uit de commissie daar een opmerking over? Niet, dan is die als dus vastgesteld. Dan het verslag van 1 oktober 2012. Iemand uit deze commissie daar een opmerking over? Zo niet, dan is die als dus vastgesteld. Dan de vaststelling van de toezeggingenlijst van de commissie Ruimte. Mag ik daar iemand het woord over geven? Meneer Hendricks.
Twee korte en die mogen wat mij betreft schriftelijk. Of jij de eerste eigenlijk vraagt, twee niet. De eerste gaat over 41-2009. Dat is de notitie over de recreatieve benutting van de Loswal. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Er staat eind 2012. Dat betekent dat wij in de komende maand van het college nog een notitie gaan ontvangen. En volgens mij heb ik hem zo begrepen. Dus maar goed dat die even geland is. Prima. De tweede is 23-2012. Het gaat over het Homburgterrein. Daar hebben we een motie over aangenomen bij de kadernota, daar gingen we wat doen. En toevallig hebben de collega's van de PvdA-fractie daar een vraag over gesteld. En zodoende zijn we aan het antwoord gekomen volgens mij. Maar wij hebben volgens mij niet van het college, of ik heb hem gemist, het zou zomaar kunnen, een brief gehad met de uitvoering van die motie. En daar hebben we wel om gevraagd. En daar zou ik nog graag even schriftelijk antwoord op hebben, want het lijkt me niet dat we uitvoering van moties toevallig via schriftelijke vragen moeten vernemen.
Is dat duidelijk voor jou? De rivier knikt. Iemand anders het woord over de toezeggingenlijst? Niet? Dan komen we bij agenda punt 14 en dat is de sluiting van deze vergadering. Dank u wel allemaal voor uw inbreng en tot volgend jaar.